21 juni, ja, ik begin toch over die maand juni. Het is een hele productieve maand geweest. Maar in die memo hebben we geschetst van wat de, zeg maar de toegankelijkheid is van de publiekshal voor minder valide. Bijvoorbeeld in termen van de bedieningsknop bij de ingang, de bediening van de bonnetjescel, van de klanttevredenheidscel die te bedienen is vanuit de rolstoel, de pc met de koptelefoon die in de hal staat voor slechthorenden en ook de balies die op rolstoelhoogte beschikbaar zijn. Dus ik zou zeggen, pak de memo van 21 juni er nog even bij. De VVD maakte mij er opmerkzaam op dat ik gisteren geen reactie heb gegeven op de motie netcar aanpak. Daar ben ik inderdaad even snel overheen gegaan. Het is inderdaad de ambitie van het college om de netcar aanpak stevig door te zetten en ook verder uit te rollen naar andere werkgevers. Dus ik denk dat deze motie geheel in lijn en in de ambitie ligt van het college. Dus die zullen we met wijde armen omhelzen.
Interruptie van mevrouw Wenkens.
Mag ik de wethouder daar op een vraag aanvullend stellen? Zijn er op dit moment al gesprekken met andere grote werkgevers? En zo ja, kunt u daar al iets over vertellen?
Ja, via het werkgevers servicepunt zijn er een aantal gesprekken met verschillende werkgevers. Een van uw werkgevers is onder andere met Tronic. Maar ook met Balans en andere. Er is ook gesproken met Action, maar dat ligt iets verder weg, hè, en Echt Zusteren. Maar dat zijn werkgevers waaraan we denken als je het hebt over grootschalige arrangementen. Ja, D66 heeft een aantal amendementen ingediend vandaag. Ik reageer allereerst op het amendement in zaken LED. De heer Bertolet heeft daar ferme bewoordingen in gekozen. En ja, ik moet bevestigen in die zin dat de resultaten van LED een gemengd beeld laten zien. Afgelopen jaren hebben we stevig geïnvesteerd in de samenwerking en ook in de projecten van LED met wisselende resultaten. Desalniettemin is het vanuit de verantwoordelijkheid van het college, de bestuurlijke verantwoordelijkheid, nu niet opportun om te zeggen dat we die samenwerking zouden willen beëindigen. Maar de raad heeft daarin natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid, want het budgetrecht ligt nu eenmaal bij de raad. En de raad moet daarin ook een eigen afweging maken. Voorzitter, dan kom ik bij het D66 CDA amendement.
Interruptie van de heer Bertolet op het punt van het LED.
Want een argument wat ik ook gebruik is dat de steun voor LED lijkt af te brokkelen. Gisteren heeft de gemeenteraad van Vals de beëindiging aangekondigd. Ik heb begrepen dat er ook vanuit Maastricht dat soort geluiden te beluisteren zijn. De provincie is ook niet meer enthousiast. Dus wat vindt bijvoorbeeld zo'n MKB Parkstad daarvan, om eens een keer een belangrijke partner in deze te noemen, van LED? Wat vinden die wat ervan terechtgekomen is?
De wethouder.
Ja, we hebben de afgelopen weken met verschillende partijen in rondom LED eigenlijk gesproken. In het LED-bestuur, ook binnen Parkstad en ook met MKB Parkstad. En met name die laatste waren buitengewoon kritisch over de prestatie en werkwijze van LED. En wij constateren ook dat er een afnemend enthousiasme is voor die samenwerking. Desalniettemin is vanuit het LED-bestuur gisteren de brief gestuurd met nog een keer de lijst aan projecten zoals die zijn gerealiseerd.
Ja, Bertolet.
Begrijp ik natuurlijk dat de wethouder vanuit zijn bestuurlijke achtergrond heel moeilijk kan zeggen. We omarmen dit abonnement en we stappen frivol uit deze samenwerking. Maar het ontraden hoor ik hem ook niet. Ik hoor hem ook twijfelen over het resultaat. En ik hoor ook, en dat lees ik ook in de begroting, dat wij voldoende ambities en mogelijkheden hebben om die centen daar zelf in te besteden aan meer heerlijkse en, goed, als het dat dan niet heerlijk is, Parkstadprojecten. Vanwaar, en ik hoor hem ook denken, van daaruit kan er ook een grotere effectiviteit gaan vanuit die geïnvesteerde gelden, of niet?
Ja, voorzitter, maar ik laat die afweging aan de raad. En dat heeft de heer Bertolet mij goed horen zeggen. Ja. D66 CDA amendement in het teken van de tariefsverhoging vraagt eigenlijk af te zien van de tariefsverhoging en dit te dekken uit het sportstimuleringsbeleid. Ik heb gisteren eigenlijk al gezegd dat we de tariefsverhoging wel opportun vinden tegen de achtergrond van de kwaliteitsverbetering en de investeringen die er in het verleden zijn gedaan op grote schaal, hè, voor een bedrag van 2,8 miljoen euro. Dat we in het verleden nauwelijks de tarieven hebben verhoogd En dat het eigenlijk in lijn ligt om de kostendekkendheid, die al extreem laag is, om die iets op te hogen. Daar is nu het momentum voor, tegen de achtergrond van het opnieuw afsluiten van een aantal gebruikersovereenkomsten die dan voor de komende 4 jaar weer vastliggen. En als we dan...
Ja, voorzitter, dank u wel. Waar ik de wethouder niet over hoor, is over het toewijzen van een aantal nieuwe taken aan verenigingen met betrekking tot sportsimulering. En of dat dat wellicht kan compenseren, want dat staat ook in ons amendement.
Ja, zover was ik nog niet. Laat ik zo zeggen, ik ga even terug van dat we afgelopen tijd dus weinig verhoogd hebben. Dat als je die verhoging van 4% nu doorvoert, hè, dus dan reëel 4 plus 1% inflatiecorrectie, en die zit dan voor 4 jaar vast, hè, dan is dat 1% verhoging, zou je kunnen zeggen, gemiddeld voor de komende 4 jaar. Dat is geen exorbitante verhoging, dat is een meer dan redelijke verhoging wat het college betreft. De dekking, ja, op zichzelf natuurlijk fraai dat er een dekking is aangedragen. Dat is niet altijd het geval natuurlijk bij een motie of bij een amendement. Maar ik wil wel gezegd hebben dat Heerlen wat betreft de sportstimulering en de uitgaven die we op dat gebied doen, achterlopen bij andere gemeenten. En als we deze dekking op deze manier invullen, dan halen we nog ongeveer 10% van dat budget af. Wat ik wel goed vind is natuurlijk dat er een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Dus dat je kijkt eigenlijk naar een zekere verschuiving van taken van de zijde van de gemeente in de richting van de verenigingen.
Misschien nog van de heer Peters op dit punt. Niet? Nou,
Ja, desalniettemin zullen we het amendement ontraden op basis van het feit dat de tariefsverhoging helemaal wordt weggenomen.
De heer Peters heeft u bedacht, toch een interruptie. Ja, voorzitter. Een paar woorden van de wethouder had ik me toch inderdaad bedacht. Want hij zegt inderdaad namens het college van, ja goed, er komt dan een verschuiving van taken. Maar is die verschuiving van taken dan in uw opzicht niet in ieder geval het proberen waard? Zeker als je ziet dat daar ook door verenigingen wellicht betere resultaten door zouden kunnen worden bereikt. In zaken sportsimulering, omdat ze dichter bij de jongeren, dichter bij de mensen zitten.
Ja, het is natuurlijk zo dat ook bij het sportstimuleringsbeleid de sportverenigingen zelf zoveel mogelijk moeten worden betrokken. Dat gebeurt ook al. Er is ook binnen het sportstimuleringsbudget een potje van ongeveer 30.000 euro wat beschikbaar is voor de verenigingen om daaruit te tappen, om daar initiatieven uit te organiseren. Als we nu deze bezuiniging zouden verschuiven naar dat potje, ja, dan valt dat potje weer weg aan de kant van de verenigingen. Dus ja, het is het ene of het ander. Ik laat de wijsheid aan de raad, maar ik zou zeggen van zet gewoon de tariefsverhoging door. Hij is niet exorbitant. Als je hem uitsmeert over de komende 4 jaar, is het 1% verhoging bovenop de inflatie.
Heer Peters. Dus hoort de wethouder, ziet de wethouder en ziet het college geen mogelijkheid om door dit amendement, door het verschuiven van taken, extra dingen te doen met hetzelfde geld? Wethouder.
Nee, voorzitter, er wordt dan gekort op het budget. Voor sportstimulering is er dan minder geld beschikbaar. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je dan de taken als geheel overeind probeert te houden. En dat is volgens mij de strekking van het amendement. Het zou niet onze keuze zijn, maar ik vind hem op zich logisch als je zegt dat je de tariefsverhoging niet wil doorvoeren. Het college kiest ervoor om de tariefsverhoging wel door te voeren.
Laatste interruptie op dit punt. En dat is een vraag aan het college, daar kan ik dus uit concluderen dat het college ook niet wil proberen om die taken in ieder geval door te schuiven naar de verenigingen en daarmee verder te kijken of het mogelijk is of het ons meerwaarde kan brengen.
De wethouder. Is niet de keuze van het college, maar ik zal de keuze van de raad natuurlijk trouw uitvoeren.
Heer Verrek.
Ik hoor de wethouder in zijn betoog naar aanleiding van de vraag meneer Peters het hebben over het potje sportstimulering. Wordt het potje elk jaar volledig gebruikt, bij er geld in over? Kun je dat er niet hiervoor inzetten?
De wethouder.
Ja, voorzitter, volgens mij staat ook de strekking van het amendement, als ik hem goed gelezen heb. Daar wordt inderdaad door de verenigingen een beroep op gedaan. Daar wordt onder andere mensen van Alcander worden daarvoor ingezet om initiatieven te ontplooien eigenlijk die door de verenigingen zelf worden geïnitieerd.
De brek.
Wordt het potje nu volledig opgebruikt of niet?
Ja, bij mijn weten wordt dat potje volledig opgebruikt.
Dank u wel, voorzitter. Even ter verduidelijking van de wethouder. Hij zegt van als er nu een verhoging van 4% komt en ik smeer dat over 4 jaar uit, is dat eigenlijk een verhoging van 1% per jaar. Maar is het dan niet zo als je nu 4% doet, dat het eigenlijk nu 4% is, volgend jaar 3%, jaar daarna 2%? Je doet een verhoging nu van 4%, hè, en eigenlijk had je maar een verhoging van 1% dit jaar, 1% volgend jaar. Maar nu doe je 4% en je blijft 4 jaar staan, dus in principe doe je nu een verhoging van 4%. Dat houdt in dat het volgend jaar een verhoging is van 3% en het jaar daarna een verhoging is van 2%. Qua budget dan, hè, qua financiën.
Ja, hij blijft inderdaad staan. Hè. Dus je gaat de tarieven gewoon 1 keer ophogen voor 4%. En dat hogere tarief, dat geldt dan voor de komende 4 jaar. Dat is correct.
En Jansen nog?
Ja, maar dan is het dus niet zo dat, dat 1% bovenop de inflatie is. Dat klopt er niet. Die redenering klopt er niet. Dat klopt het laatste jaar. Het vierde jaar klopt het wel. Maar het eerste jaar is het een verhoging van 4%. Het jaar daarna is het een verhoging van 3%.
Ja, dus de verhoging van 4, als je die aan de voorkant gewoon invoert, die blijft voor 4 jaar staan. Maar er zit daarna geen extra verhoging meer in. Dus het is niet zo dat we dan volgend jaar kunnen zeggen van dan gaan we dan boven die 4 van dit jaar, gaan we dan nog weer een keer 3 of 2 of weet ik veel wat verhogen. Dus je pakt dan in 1 keer zeg maar de verhoging en die blijft dan voor de komende 4 jaar staan. Oké. Okay.
Ja, ik hoorde de wethouder met name het amendement ontraden vanwege het feit dat hij ook de noodzaak ziet om het bedrag voor sportstimulering inderdaad in stand te doen. Als wij nu een andere dekking zoeken, of staat hij principieel voor het punt dat hij achter die huurverhoging wil blijven staan? Als wij nu een andere dekking zoeken, kan hij daar, dan wil hij daar wel welwillend naar kijken?
Voorzitter, dan zullen we daar even naar moeten kijken. Maar dan moet het amendement worden aangepast.
Ja, dat heb ik al gedaan. Ik zal dadelijk, ik weet niet of we nog gaan schorsen. Of misschien 5 minuten nodig hebben om met CDA te overleggen over een andere dekking. Want in laat ik gewoon met de open kaart spelen. Ik zou dan de dekking gaan zoeken bijvoorbeeld in het bedrag wat we uitgeven aan openbare speeltoestellen. €84.000. Waarvan het college zelf op bladzijde 63 de noodzaak relativeert. He, ze schrijven dat men stelt daar dat de speeltoestellen lang niet meer afgestemd zijn op de leeftijdsopbouw in de buurt waar ze staan en vraagt zich af wat de meerwaarde is. Daar sta ik helemaal achter, die twijfel heb ik ook. Te meer omdat wij al heel veel aan speeltuin en scouting uitgeven. Te weten 136 en 130.000 euro. Dat zijn plekken waar kinderen onder toezicht beschermd dus en verantwoord kunnen spelen. En daarnaast zie ik het ook voortdurend gebeuren dat die speeltoestellen in die openbare ruimte het slachtoffer worden van vandalisme en verworden tot hangplekken met alle overlast van dien. Dus ik vraag me af wat we in deze tijd daar nog mee willen. En ik zou dus daar dan die 14.000 euro uit willen halen als alternatief voor die dekking binnen het sportbudget van de wethouder. En ik zal dus ook met het CDA overleggen of we daar over eens kunnen worden.
Ja, even een punt van orde. Ja? U doet mondeling nu een ander voorstel dan dat er schriftelijk ligt. Als u zegt, ik wil een wijziging op het amendement, dan lijkt het me verstandig.
Nee, ik wil ze allebei in stemming brengen. Ik wil eerst deze versie in stemming brengen, haalt die niet die tweede.
Prima, dat is aan u hoe u dat doet. Maar dat betekent dat er dus nog een extra amendement bij komt, begrijp ik. Dan lijkt het wel zo handig om ook gelijke monniken gelijke kappen te hebben, dat we dan even schorsen, u het amendement op papier stelt, zodat iedereen hetzelfde heeft. En op basis daarvan dan ook de wethouder een oordeel kan vellen over hetgeen u nu zegt.
Ja.
Maar ik denk dat alles heel lastig te volgen is voor heel veel mensen die, laat ik zeggen, die redenatie nu niet zo in nood
hebben. Dat is duidelijk.
Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben?
5 minuten.
Dat schors ik de vergadering voor 5 minuten. Ik heropen de vergadering. Mag ik de heer Dame vragen om ook de plaats in te nemen? Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Bertelet, die geschorst heeft om kort een toelichting te geven op het amendement. En dan kan de wethouder daarop reageren.
Ja, voorzitter, dat kan heel kort. De tekst van 5a is alleen anders dan. Of de variant is alleen anders wat de dekking betreft. Ik heb dat net toegelicht en ieder kan dat lezen. Het CDA heeft in ieder geval haar naam nu van het amendement afgehaald, omdat zij alleen binnen het sportbudget de dekking willen zoeken. Dus beide zullen dadelijk in stemming gebracht worden.
Ja. Ja. Ja, Meijer?
Ja, voorzitter, ik zou het toch nog willen zien, want...
Dat is onderweg.
Gegoochel, het is maar niet helemaal, en dat bedoel ik niet in de richting van de heer Bertelet, maar wel, er liggen niet zoveel moties en amendementen op tafel. En ik heb de indruk dat het goed is om toch nog eens even goed te bekijken wat de dekking nou hier is. Ik heb daar enige indruk bij, dat wij daar iets van vinden. Dus,
ja. Als het goed is, wordt hij op dit moment gekopieerd en uitgezet. Kijk even naar de griffier, dat is in werking gesteld. Vraag even de wethouder om alvast erop te reageren en u krijgt hem dadelijk uitgereikt en dan heeft u hem ook op schrift. De heer Rannemeij nog, sorry.
Ja, voorzitter, we hebben natuurlijk geen andere termijn meer, dus we kunnen niet, daarom doe ik het bij deze via een interruptie heel kort om de vraag te stellen. Want het lijkt mij heel vreemd dat de heer Bertelet de dekking zoekt in een bezuiniging uit de begroting. Of moet ik hem begrijpen dat hij de dekking zoekt uit de totale investering, dus dat wil zeggen dat hij alle speeltoestellen eruit wil hebben. Als dat laatste het geval is, dan is het nog veel verregaander dan wat het college wil.
Ja, Bertelet.
Nee, voorzitter, ik zoek het niet in bezuiniging. Ik zoek inderdaad een reductie van het budget van die 84.000 euro. Dat we daar, of 81, dan weet ik het niet meer uit mijn hoofd. Maar dat we daar 14.000 uithalen om inderdaad die bezuiniging wat betreft die sportverenigingen te betalen.
Dan is het helder, voorzitter.
Dus dat blijft rond de 17.000 euro die we in die speeltoestellen blijven investeren.
Ja, maar ja.
Ja, voor de goede orde, want dan betekent het dus een reductie van het aantal speeltoestellen. Dat gaat verder dan de heer Rannemeij eerder al constateerde in de begroting. U wil nog meer toestellen weghalen. Even dat we scherp hebben waar het over gaat.
Geef het woord aan de wethouder.
Ja, we hebben ook even ruggespraak gehouden in het college. We zijn ook voor dit amendement geen voorstander. We vinden de tariefsverhoging nogmaals opportun. Met andere woorden, we zullen ook dit amendement ontraden. Alleen als er een voorkeur in het ontraden zou mogen zijn, dan zou het de voorkeur hebben om in ieder geval de korting op het sportstimuleringsbudget als zwaarste te ontraden. Maar dat laten we helemaal aan de raad van wat dat van dynamiek gaat krijgen. Ja, het laatste onderdeel is het amendement van Partij Hoensbroeks Belang, Hartleers en Stadspartij Heerlen, ook ondertekend inmiddels door de oudere partij in zaken de stadsdeelwinkels. Is veranderd in het onderzoeken naar de herinrichting van de stadsdeelwinkels. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat het college daar op zich geen voorstander van is. Ook omdat het een soort knipperlicht dossier wordt waarin je het licht uitdoet en dan weer aan en dan weer uit en dan weer aan. Dat is ook richting de burgers niet erg duidelijk. Er komen ook signalen dat sommige mensen zich nog steeds of soms melden ook bij een voormalige stadsdeelwinkel, ook op basis van de berichten die daar in de media of door politieke partijen naar buiten worden gecommuniceerd. Maar ja, de motie vraagt om nog een keer om een rijtje te zetten van wat de financiële consequenties zouden zijn. En als de raad die informatie wenst, zal ik die natuurlijk gewoon opleveren. Dus wat dat betreft is er geen man overboord als we die informatie richting de raad aanleveren.
Er is nog een interruptie van de heer Groeneveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb daar nog een vraag aan wethouder De Beer. Want gisteren in zijn betoog had hij het over een bezuiniging van 139.000 euro. En dit is mij met verbazing, heb ik het aangehoord. Want in de begroting van 2016 staat namelijk op bladzijde 86 dat dit maar een bezuiniging van 36.000 euro op zal leveren. Ik zou graag willen waar hij dat vandaan heeft, waarom het zo'n groot verschil is toen 36.000 en nu 139.000.
Ja, voorzitter, ik heb net toegezegd om de informatie aan de raad aan te leveren en dan zullen we dit ook kunnen meenemen.
Prima. Goed, ik kijk even, er zijn geen vragen meer, dan geef ik het woord aan wethouder Clemens.
Dank u, voorzitter. Een groot aantal verschillende vragen die gesteld zijn. Ik zal zo snel mogelijk doorheen proberen te gaan. Te beginnen bij Tarcisius. Daar heeft de heer Aarts ook al een en ander gezegd over financiële kanten, met name ook rond de dekking, waarover onder andere de heer Bertelet het had, maar ook de PvdA het daarover. Wat betreft het nemen van besluit, is ook gevraagd naar het verschil. Hoe zit het nou tussen de hele procedure zoals jullie hebben doorlopen bij het Sint-Jan en bij andere onderwijshuisvesting voor voortgezet onderwijs en bij basisscholen, zoals in dit geval bij Tarcisius. Het verschil zit hem in het feit dat u als raad in 2010 aanvankelijk en later nog eens in een geactualiseerde versie een integraal huisvestingsplan hebt vastgesteld en daarmee eigenlijk het college een opdracht heeft gegeven om volgens dat plan aan de slag te gaan met de inrichting van, van de basisscholen in onze stad. Voor het voortgezet onderwijs hebben we dat niet en daar beslissen we dus op elke school afzonderlijk. Dat IAP overigens, dat gaan wij komende tijd evalueren. Dat gaan we samen met de schoolbesturen gaan we dan naar kijken. Hè, is dat nog actueel? Klopt dat nog bij de meest actuele leerlingenstanden? Ook de prognoses. En daarom krijgt u volgend jaar ook een nieuw IAP, waarin u ook opnieuw zegt, hè, u kunt zich opnieuw dan uitspreken over hoe die scholen geordend moeten zijn, welke school waar moet liggen, welke scholen open blijven, welke wellicht niet. En daar beslist u dan over voor de hele gemeente. Specifiek van Tarsisius heb ik eerder in de raadscommissie toegezegd dat daarover een besluit zal worden genomen in de gemeenteraad. En dat gaan we dus ook doen.
Goed. Het was hier van de heer Verrek.
Ik betwist...
Nee, de heer Verrek.
Sorry.
Oké. Okay. Ja, maar snel een seconde sneller. Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Heeft de wethouder al zicht op wanneer dat IHP er in het komend jaar gaat komen? Praten we over de maand januari of praten we over de maand november?
Die gaat daar komen in de eerste helft van 2017. Dus dat is uiterlijk in juni.
Ja, Bertelet.
Kijk, dat plan dat betwisten wij ook niet en die nieuwbouw betwisten wel helemaal niet. Alleen de manier waarop het nu gaat, die betwisten wij. En dat is ook de strekking van mijn amendement. Dat we dus inderdaad eerst de plannen hier voorgelegd willen zien en goedgekeurd willen zien. Waarna de reservering en hoe je hem ook noemt, of het nou een krediet is, een investeringskrediet of een bestemmingsreserve. Maar voordat er inderdaad geld aan de kant gelegd gaat worden voor die plannen. Daar gaat het mij in ons amendement om. En ja goed, niet zozeer om het feit dat we ooit als raad beslist hebben over de nieuwbouw voor Tarsisius, want daar staan we helemaal achter. We betwijfelen alleen of het nu al nodig is om dat geld aan de kant te zetten. Linksom of rechtsom, of via het budget, of via de algemene, reserve of bestemmingsreserve.
De wethouder. Ja.
Strikt genomen, hè, sinds het besluit rondom het IAP, is de uitvoering van huisvesting basisonderwijs is een collegebevoegdheid. Dus strikt genomen neemt u daar geen besluit over. In het geval van Tarsisius hebben we daar op verzoek van de commissie van gezegd, gaan we het wel in de raad voorleggen. Dan is uw tweede vraag, gaan we dat in 2017 gaan we die bouw afstarten? Nou, dat is onwaarschijnlijk inderdaad, dat ben ik met u eens. We kunnen wel in 2017 daar een besluit over nemen. En over de gevolgen die dat zou hebben voor de begroting heeft de heer Aarts u net natuurlijk al bijgepraat. Kort gezegd, zou dat geen gevolgen hebben als we nu zouden zeggen, nou haalt het er helemaal uit. Dus besluitvorming daarover in 2017. Dan het Mijn Museum. Er was ook wat onduidelijkheid over wat ik gisteren had gezegd over dat jaar. Wat ik daar vooral heb proberen te zeggen, is dat wij al een hele tijd met elkaar spreken over hoe dat Mijn Museum er moet komen. Nou, dat het er moet komen, daar is deze raad heel duidelijk in geweest. Dat jaar was voor mij van belang om een soort termijn aan te geven waarin wij met elkaar een besluit gaan nemen over wat wij als gemeente gaan doen. Dus of wij bijvoorbeeld overgaan tot een investering.
Interruptie van de heer Verrek.
Dus dat betekent niet, want even voor alle helderheid, dat uw woorden dusdanig uitgelegd kunnen worden, want u heeft letterlijk gezegd binnen een jaar moeten we antwoord hebben, als het niet zo is dan gaat het niet gebeuren. Dat zou iedereen uitleggen als er binnen het jaar geen geaccordeerd plan ligt, dan zie ik het niet meer gebeuren, dat het er nog ooit komt. Want zo zie ik het, zo lees ik het, zo heb ik het gehoord, en ik wil graag van u diezelfde bevestiging horen van of u hem ook zo bedoeld heeft.
Ja. Laat ik mijn woorden van gisteren dan nuanceren, in die zin dat het niet ons proces is, het proces is niet van de gemeente Heerlen, het is een proces waar... In beginsel natuurlijk eigendom is van het Mijn Museum zelf. Dus dat betekent dat het niet aan ons is om te zeggen, het gaat er wel komen, het gaat er niet komen. Wij gaan vooral over onze rol in dit proces. En daarover wil ik binnen een jaar definitief een ei leggen. Ja? En daarover gaan we dus ook met de commissie in gesprek.
Interruptie van de heer Meijer. Oh, excuseer, de heer Verrek nog. Ja, ik zag niet gezien. De heer Verrek, ja.
Mag ik uw woorden wel zo interpreteren? Als er binnen dat jaar er geen besluit door de raad of door de gemeente genomen wordt, dat wat u betreft er geen energie meer in gestoken wordt, mag ik het zo interpreteren? Want ik probeer te snappen wat u nu zegt. Zegt u nu van als er binnen het jaar dus geen besluit genomen wordt vanuit de rol die we als gemeente hebben, gebeurt het niet meer wat ons betreft? Zegt u dat nou op die manier?
De wethouder.
Het grote probleem bij het hele proces rondom het Mijn Museum zit hem niet in commitment, zit hem niet in overtuiging, zit hem niet in... plannen, want die zijn er allemaal, maar zit hem in het feit dat we een investeringsbedrag nodig hebben. En het proces zoals het tot nu toe loopt, vraagt erom dat een partij zeg maar, de eerste stap gaat zetten in dat investeringsbedrag. en het ziet er steeds meer naar uit, laten we nog maar heel eerlijk daarover zijn, dat dat de gemeente Heerlen zal moeten zijn. Nou, ik hoor nu ook in deze raad hoor ik wisselende geluiden. Hè? Dus in het verleden was het, wij willen niet investeren. Nou, nu hoor ik een aantal partijen zeggen, we willen wel investeren. Nou, dan lijkt me goed dat ik een voorstel ga doen aan deze raad. En dat de raad zich daar ook over gaat uitspreken. En daarvan zeg ik, dat gaan we binnen een jaar doen.
Ja, voor het eigenlijk al gezegd, maar de woorden van de wethouder worden aan alle kanten geïnterpreteerd. Maar ik begrijp inderdaad dat wij een voorstel krijgen binnen een jaar waarin ook kan worden opgenomen dat deze gemeente de eerste stap zet. En dat is, lijkt mij iets totaal anders dan de interpretatie van de woorden van het college dat de stekker eruit zou worden getrokken of iets dat daarop lijkt. En ik zou dan willen toevoegen dat wat de SP betreft het niet snel genoeg kan dat er een eerste stap van deze gemeente wordt gezet. Misschien schudden we dan ook wel andere
wachten. Wethouder. Voorzitter, het spijt mij dat ik niet duidelijk ben geweest, niet duidelijk genoeg ben geweest, maar ik hoop dat ik dat vandaag wel was. En inderdaad, binnen een jaar wil ik ook graag een uitspraak van deze raad over waar we naartoe moeten en hoe we dat gaan doen.
Voorzitter.
Is een interruptie van de heer Peterman eerst en dan de heer Leert. Heer Peterman.
Oké, weer een jaar erbij. Waarom is het de eigenaar niet die nou eens een keer eindelijk het voortouw neemt? Want die heeft toch per slotverrekening het hele perceel, het hele gebouw voor een habbekrats kunnen verwerven. Waarom bedelen zij de rol toe bij de gemeente Heerlen om die eerste stap te zetten waar u binnen een jaar een ei over legt?
De wethouder.
Ja, voorzitter, over het doen en laten van anderen zou ik de heer Peterman willen aanraden dat die vraag bij anderen neer te leggen.
Ja, de voorzitter, even de wethouder. Dus kwalificaties als hallucinaties en dergelijke die richting de PvdA-fractie en mijn fractie en mijn persoon gegeven werden, zo'n kwalificaties die kunnen bij deze meteen ook door het college naar het Rijk der Fabelen verwezen worden.
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik was in een ongelukkige positie dat ik net even buiten was toen dit gesprek zich afspeelde. Maar volgens mij heb ik gezegd wat ik gezegd heb net. En dat was volgens mij wat nodig was om dit te verduidelijken.
Meneer Rannemeij.
Voorzitter, om het dan maar af te sluiten, denk ik, met de verduidelijking van de wethouder. Ik begrijp net uit de vragen van de SP dat zij heel graag daarin blijven investeren. De gemeente Heerlen als eerste investering willen zien. Maar u geeft eigenlijk wel degelijk aan van binnen een jaar moet of de gemeente investeren of de stekker eruit. Klopt dat?
Wethouder.
Voorzitter, de terminologie de stekker eruit heb ik niet gebruikt.
Wat is het alternatief?
Waarom gaat het dat wij binnen een jaar als gemeente gaan zeggen wat wij gaan doen, wat onze rol gaat worden in het proces. En dat kan zijn op het vlak van investering, nou, dat ligt voor de hand.
En voorzitter, ik begrijp dat de wethouder natuurlijk nu heel voorzichtig moet zijn. Maar gisteren heeft u toch een ander verhaal verteld. Klopt het nou of klopt het niet dat als we binnen een jaar geen andere investeren vinden en de raad besluit om daar niet in te investeren, dat daarmee dus het einde van het Mijnmuseum is?
De wethouder.
Nou, het einde van het Mijnmuseum, daar hebben we het sowieso niet over, want het Mijnmuseum zal blijven bestaan, wat wij hier ook verder ook doen. Het Mijnmuseum is ook niet van de gemeente Heerlen, het is een zelfstandig museum. Alleen, wij zijn samen met het Mijnmuseum in een proces om te komen tot een vernieuwd Mijnmuseum. Wij zetten ons daarvoor in. Wij moeten vooral kijken wat wij erin kunnen doen. Maar daarmee is zeker niet uitgesloten dat andere partijen, of dat nou overheden zijn of anderen, daar ook een rol in gaan spelen en dat die het mogelijk gaan maken.
Ja, voorzitter, mijn laatste interruptie. Ja, de wethouder blijft erin omdraaien. Als wij nou vanuit de raad daar nou geen geld voor vrijmaken, stel. En u heeft gisteren ook gezegd, we gaan een termijn van een jaar aanhouden om andere mensen te vinden die daar wel in willen investeren. Stel nou, we vinden niemand en de gemeente Heerlen investeert daar niet naar. De raad besluit daar niet toe. Wat gebeurt er dan?
De wethouder.
Ja, volgens mij heb ik op die vraag net antwoord gegeven.
Heer Peterman.
En wethouder, tot die tijd hè, dat u uw ei heeft gelegd, is de gemeente dan nog bereid om kritisch met de eigenaar te gaan kijken naar de voorzieningen? Want de eigenaar die speelt het slim en zegt tegen het bestuur, ja, zolang de gemeente geen ei heeft gelegd, gaan wij niet kijken naar een lift of een fatsoenlijke sanitaire voorziening. Ik vind het beschamend, maar bent u daar nog eens bereid om dialoog te gaan? Want dat kan echt niet hoe dat daar nu erbij ligt.
De wethouder.
Voorzitter, ik denk dat het heel goed is als de heer Peterman vraagt om samen met de eigenaar te bekijken hoe wij de faciliteiten kunnen verbeteren op de locatie. Nou, dat iets is wat we voortdurend moeten doen. Dat lijkt me heel verstandig.
Interruptie van de heer Leers.
En als de wethouder dan toch het een en ander gaat bekijken, Kan hij dan ook in perspectief brengen wat er gaat gebeuren als er miljoenen geïnvesteerd worden op ondergrond of in eigendom van iemand anders, wat het dan uiteindelijk voor de diverse partijen gaat betekenen?
Wethouder. Voorzitter, ik neem aan dat de heer Leers nu een vraag stelt over wat er voor voorwaarden verbonden zijn aan investeringen voor het nieuwe museum, wat daarvoor nodig is, welke wet en regelgeving erbij hoort. Nou, dat zijn allemaal dingen die het Mijn Museum op dit moment laat uitzoeken.
Voorzitter, kort.
Laatste interruptie van de heer Leers op dit punt.
We hebben enige tijd geleden hebben we een plan gekregen. Daar werd gesproken over een investering van nagenoeg 6 miljoen geloof ik, waarvan een substantieel gedeelte in waardevermeerdering op die locatie. Ik neem aan dat de wethouder dat bekend is. En mijn vraag die ik eerder stelde, die duidt erop. Dus ik zou hem daarna willen verwijzen om die stukken nog eens erbij te pakken. En zodra die gesprekken opgestart worden, en dat zal binnenkort gebeuren, want voor de volgende algemene beschouwingen komt u bij ons terug, of bent u bij ons terug geweest, om dat nadrukkelijk mee te nemen en ons daar nadrukkelijk en uitdrukkelijk over te informeren.
De wethouder.
Voorzitter, zoals ik eerder aangaf, zijn wij voortdurend en constructief in gesprek met zowel het museum als met Walaf. Omdat wij ook samen willen komen tot het vernieuwde Mijn Museum. En het plan dat voor ligt, nou, dat kent u, dat is hier gepresenteerd. En daarover gaan wij ook komend jaar, er is namelijk zo met de raad afgesproken, ook in de commissie nog spreken.
U vervolgt uw betoog.
Even kijken, dan is er nog het kerkenplan van het CDA. Dat was ik inderdaad vergeten te vermelden in de eerste termijn, excuses daarvoor. Natuurlijk zijn wij als gemeente volop bezig met bekijken wat voor rol ook religieus erfgoed kan hebben in onze gemeente. Nou, volgens mij is de nieuwe archiefbewaarplaats in Vrijheides daar een heel goed voorbeeld van. Nou, dus waar wij een kerkgebouw een nieuwe functie geven en een functie die zorgt voor behoud van het gebouw. En ervoor zorgt dat dat gebouw ook een functie heeft die toegevoegde waarde heeft voor de buurt. Op andere plekken, bijvoorbeeld in MSP, kijken we ook hoe we samen met het bisdom ervoor kunnen zorgen dat oude kerkgebouwen die liggen te verloederen, dat die soms ook gesloopt kunnen worden. Nou, dat kan ook een oplossing zijn voor een kerkgebouw. En daarbij kijken we natuurlijk ook altijd samen met bijvoorbeeld IBA en de provincie, en met name de provincie heeft zich daar heel sterk voor gemaakt afgelopen jaar, hoe wij kunnen komen tot nieuwe invulling van kerkgebouwen. Belangrijk daarbij is overigens wel dat we voortdurend, want doorgaans zijn die gebouwen nog eigendom van de kerk, dat we een medewerking hebben van de parochies en het bisdom.
Interruptie van heer Klaassen.
Voorzitter, vraag in het stuk was ook, bent u al aangehaakt bij die nieuwe initiatieven die vanuit de provincie genomen zijn? Hebt u al projecten aangemeld? Als u dat nu niet direct antwoord kunt geven, mag wat dat betreft ook een keer in een van de komende commissies voorbij komen. Maar gaat u daar ook heel concreet aanhaking zoeken bij de stappen die daar in de provincie onlangs genomen zijn?
Wethouder.
We zijn bekend met het beleid van de provincie op dit vlak. Ik weet niet of wij in de gemeente Heerlen op dit moment een project daar hebben aangemeld, maar dat wil ik graag voor u uitzoeken.
Interruptie van heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Gezien het feit dat het natuurlijk best actuele zaken betreft, ook gezien het feit dat er weer een nieuwe kerk onlangs komende maand aan de eredienst zal worden onttrokken in de Frank, wil ik in ieder geval vragen namens onze fractie om het in ieder geval op te voeren als actiepunt op de commissieagenda, de actielijst van de commissie, als dat mogelijk is.
Ja, dat is niet aan het college, maar het is gehoord en als zodanig ook opgepakt en zal dan aan de orde komen wat thuis op. De wethouder.
Ja, als dat toch gaat gebeuren, voorzitter. Volgens mij is het heel belangrijk dat we met z'n allen samen kijken in onze stad wat voor nieuwe invullingen we kunnen vinden voor religieus erfgoed. En ik denk dat er dan geen partij is die dichter bij het vuur zit, zou ik willen zeggen, als het CDA in dit verband. Dus vooral ook aan hen de oproep om met ons mee te denken en ook vooral de warme band met het bisdom om die ook met ons te onderhouden. Goed, dan zijn er vanuit de PvdA nog vragen gesteld over putterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Daar ben ik gisteren al op ingegaan en volgens mij was de concrete vraag, zoals die nu lag nog, klopt het dat ook in het nieuwe beleid, zoals we dat aan u gaan voorleggen in december, dat daarin er nog steeds een rol is voor de commerciële kinderopvang in het aanbieden van VE? Het antwoord daarop is ja.
Interruptie van heer Verrek.
Zoals u hem ook geformuleerd hebt in de tweede termijn, namelijk dat de kinderdagverblijven echt een volstrekt ander idee hebben dan wat u nu zegt. En dat u dus daarmee ook, dat naar de kinderdagverblijven die daar aan deel willen nemen, ook erover geïnformeerd worden van dat dat datgene wat in het conceptverslag staat van september, dat dat verkeerd geïnterpreteerd is.
Ja. Ja, voorzitter, ik heb het conceptverslag er nog eens bijgepakt zojuist. Ik kan daaruit nergens opmaken dat, dat commerciële kinderopvang geen VE meer mag aanbieden. Maar als daar onduidelijkheid over bestaat, dan ben ik zeer bereid om dat te verhelderen door nog eens een mail achter dat verslag aan te sturen.
Ja, Van Rijk. Ik citeer, VE met subsidie voor doelgroep kinderen zal uitsluitend via de Peuterspeelzaalwerk Heerlen worden aangeboden. En dat concludeer ik dus dat dat dus niet meer via commerciële kinderdagverblijven aangeboden kan worden. Dat is mijn conclusie die ik eraan verbind. Maar misschien interpreteer ik uw woorden verkeerd. Zo kunnen.
Ja. Nou, nu haalt u één zin uit het verslag. Het verslag gaat namelijk over een hele vergadering. En ik kan u zeggen, het was een innoverende vergadering. Het was ook een relatief lange vergadering. Waarin we het hebben gehad over de stip op de horizon in onze gemeente. En daarin zeggen wij dat wij in beginsel het aanbod van VE bij het Peuterspeelzaalwerk willen beleggen. Maar dat daar geen bezwaar is tegen die instellingen die op dit moment VE aanbieden om dat te blijven doen.
Laatste interruptie op dit punt, de heer Brek.
U begrijpt natuurlijk dat in de 5 minuten tijd die ik net had, dat ik niet het volledige verslag had kunnen voorlezen. Want daaruit zo trek ik toch wel een andere conclusie als u er nu aan verbindt. Maar daarom ben ik wel heel blij met de conclusie die u er nu aan verbindt. Dus dat in ieder geval ook de commerciële kinderdagverblijven VE met subsidie kan blijven verlenen. Daar ben ik heel blij mee.
De wethouder vervolgens in betoog.
Goed, er zijn nog vragen gesteld over jeugdzorg en met name de winsten die daar zijn gemaakt. En een van de vragen was, hoe zit dat nou met die kosten voor Heerlen? Met andere woorden, hebben wij er last van eigenlijk dat er winst wordt gemaakt, in die zin. En dus wanneer zo'n jongere bij zo'n instelling zit waar winst wordt gemaakt, of hij zit voor dezelfde behandeling bij een instelling waar niet die grote winst worden gemaakt, maakt dat voor ons dan verschil? Nou, er zijn twee dingen van belang. Allereerst de kwaliteit. Nou, die kwaliteit, daarvan heb ik eerder al gezegd, daar twijfel ik niet aan. Die is goed. De andere kant is dat al die instellingen hebben een bepaalde cliëntmix. Hè? Dus je hebt binnen instellingen heb je cliënten die hebben een zware vorm van zorg. Je hebt cliënten die hebben een lichte vorm van zorg. En waar we het gisteren over hadden, is dat in een deel van die instellingen er een soort van cherrypicking aan de gang lijkt te zijn. Met andere woorden, er zijn gemiddelde tarieven en die instellingen die kiezen ervoor om met name die jongeren die lichtere vormen van jeugdzorgen, die binnen dat tarief vallen, te gaan behandelen. En die zwaardere niet te behandelen. Waardoor ze dus bovengemiddeld betaald krijgen voor die behandelingen. De andere kant van die medaille is dat er instellingen zijn.
Interruptie, meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Is het niet mogelijk om de instellingen dan te verplichten om die mix af te nemen? Dus om van alle gevallen ook een percentage zware gevallen, dan zou je al een stuk ondervangen.
De wethouder.
Dat is een heel interessante suggestie. Daar wil ik dadelijk graag even terugkomen met u goed vinden. Namelijk, als ik even dit stukje afmaak. De andere kant van de medaille, dat er een aantal instellingen zijn die een cherrypicking doen, is dat er ook instellingen zijn die met name het zware deel krijgen. Die krijgen dus de duurdere cliënten, maar die krijgen daar dus hetzelfde bedrag voor betaald als die andere instellingen. Het gevolg is dat die instellingen financieel in de problemen gaan komen. Ja, en zo hebben we vorig jaar, en daar bent u ook over bericht toen in de raadsinformatiebrief, hebben wij bijvoorbeeld bij een grote instelling hebben wij een tekort moeten aanvullen. Nou, dat is dus mede een gevolg van die systematiek. Met andere woorden, via die weg betalen we dus mee, hè, leggen we extra geld bij de ene instelling, terwijl de andere instelling winst maakt. Nou, dat is een beetje zeg maar, waar het hem in zit, hoe wij dus ook last hebben van dit verhaal.
Maar klopt dan onze redenering die wij in ons betoog hebben gesteld, dat als ik 100 kinderen naar instelling A stuur, en ik stuur die andere 100 conform regelen, nou allemaal, hè? Ik vereenvoudig het even. 100 kinderen sturen naar instelling A, en diezelfde groep 100 kinderen omdat instelling A niet kan leveren, sturen naar instelling B, dat we effectief hetzelfde bedrag betalen, dat we vervolgens, want dat is dan de conclusie die u eraan stelt, en ik wil graag horen of u daarmee eens bent, dat wij vervolgens, omdat er één instelling is die tekort heeft op hun tarieven of op hun omzet of weet niet hoe je het mag noemen, dat hebben we moeten aanvullen. Dus wij leiden verlies als gemeente, zodat we ergens iets moeten aanvullen bij een organisatie die anders misschien failliet zou gaan.
De wethouder.
Nou ja, in ieder geval een organisatie die met tekorten te maken heeft. en die zonder dat die tekorten worden aangevuld niet die behandelingen zou kunnen verzorgen voor die jongeren. Hè, behandelingen die dus bij die instelling die winst maakt, niet worden verleend. Dus daar zit het hem in. Dan wil je daar een oplossing voor gaan zoeken. Hè, dan komen we bij de vraag van de heer Jansen. Dan gaan we voor de korte termijn, heb ik gisteren al aangegeven, gaan we die arrangementen verfijnen. Dus zeg maar die hè, zwaar en licht. Nou ja, daar gaan we dus een knip in maken. Dus dat is voor de korte termijn een oplossing. Maar wat je nog veel liever doet, is dat je met instellingen afspraken gaat maken over hè, hoeveel van dat type zorg behandel jij. Hoeveel cliënten ga jij volgend jaar voor ons behandelen? Wat zijn de kosten daarvan? Nou, kunnen we daar een afspraak over maken? Dat is eigenlijk wat u suggereert. En dat is precies wat wij willen gaan doen vanaf 2018. En dat is een systematiek die niet past in die open markt als we nu hebben, want dan maak je dat soort afspraken niet. Maar dat is dus wel waar wij in Heerlen naartoe willen.
Hey Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dus als ik het goed begrijp, nu op kort termijn krijg je de lichte behandelingen. Dan krijgen ze nu een lager bedrag voor dan dadelijk. En de zwaardere gevallen een hoger bedrag.
Ja.
En dadelijk wordt er wel gekeken om die mix wel te creëren. Dus dat alle aanbieders, zowel de zware gevallen als lichte gevallen. Of is het dan nog mogelijk dat er bedrijven zijn instellingen zijn die alleen de lichtere gevallen pakken, maar daar dan ook gewoon minder voor betaald krijgen?
Ja, dat is beide mogelijk.
Oké. Okay.
Ja. Ja, we maken daar een afspraak over.
Oké. De heer Meijer, met René, mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, als ik de wethouder de vraag mag stellen, hetgeen u nu te berde brengt, vind ik vrij plausibel klinken. Maar is mijn constatering dan juist als ik zeg van dat is, staat dus haaks op hetgene wat de motie die ingediend is door de SP-fractie, die staat mee dan, ja goed, het staat er gewoon haaks op.
De wethouder.
Ik heb die motie eerlijk gezegd even niet bij de hand, voorzitter.
Nou, dan ben ik blij dat ik zelf goed kan luisteren. En want u heeft mij alleen maar gesterkt in mijn standpunt, dank u wel.
Nou ja, voorzitter, daar zijn politieke reacties op te bedenken, maar ik spreek namens het college, dus dat doe ik even niet. Goed, dan is er nog vanuit Partij Hoendervolksbelang een vraag gesteld over de oudere jeugd. Of? Toch? Ja, oké. Okay. Goed, de oudere jeugd. U stelde eigenlijk de vraag, wat kunnen we nou voor die oudere jeugd doen? En het aardige is, we hebben hier in dezezelfde zaal, hebben we vorige week vrijdag hebben we het kindercollege en de kinderraad geïnstalleerd. Wat een hele leuke bijeenkomst was, namelijk op uw stoelen zaten toen allemaal kinderen. En al die kinderen die waren hier ook met het idee van we willen samen iets beter maken in deze stad. Of dat nou gaat over speeltoestellen, over speeltuinen, over veiligheid in de buurt, over het groen in de buurt. En een van die meisjes die daarbij was, en ik meen dat het de kinderwethouder van Hele Heide zelfs was, die kwam exact met een van die dingen waar u naar verwees, namelijk hoe kunnen we nou voor zorgen dat wat wij doen voor jongeren, dat niet alleen voor alleen de kleintjes of alleen voor de oude jongeren is, maar dat die kinderen daar samen kunnen spelen. En dat ze misschien wel dingen van elkaar kunnen leren. En dat is volgens mij ook waar wij naar op zoek moeten hier. En volgens mij doen we dat op een aantal plekken ook al. Hè. Denk aan de jeugdhonken die we in elk stadsdeel verzorgen. Denk ook aan de bus van Alcander die u wellicht wel kent. Van waaruit activiteiten worden georganiseerd voor jongeren, maar vooral ook met jongeren. En denk ook aan hoe wij, denk ik, in een steeds breder palet van ons gemeentelijk beleid steeds jongeren betrekken en rekening houden met jongeren. En dat ziet u ook in onze stad, denk ik. Denk alleen al aan ons evenementenbeleid.
Interruptie van de heer Hozels.
Wat gaat u dan doen aan die hangjongerenwet?
Nou ja, voorzitter, ik weet niet specifiek over welke hangjongeren we het hier hebben. Ik kom over
De oudere hangjongeren.
Of de hangouderen misschien zelfs nog wel.
Wat zegt u?
De hangouderen. Nee, die komen ook nog wel eens tegen.
Ja, die zijn er ook.
Ja.
Maar ik bedoel, op het gesproken plein in Hoensbroek zitten genoeg hangjongeren.
Ja,
en daar heeft de buurt enorm veel last van.
Ja.
De wethouder.
Ja. Ik begon misschien een beetje flauw, maar laat ik zeggen, er is nooit één reden waarom er overlast is. Hè? En alleen al het feit dat jongeren ergens op een plek zijn, is natuurlijk geen reden om te spreken van overlast. Hè? Het feit dat mensen die jongeren als bedreigend ervaren, is wat anders. Hè? Of dat dan een dreiging is een tweede vraag. Als jongeren ergens overlast, daadwerkelijk overlast veroorzaken, als ik even mag, voorzitter. Als jongeren daadwerkelijk overlast veroorzaken, dan is natuurlijk de vraag, waarom doen die jongeren dat? En dat heeft een heleboel verschillende redenen. Nou, soms zul je dan, en daar kan de burgemeester veel meer over zeggen, ook gewoon moeten optreden tegen dat gedrag. Maar wat wij in ieder geval doen als college, is voortdurend nadenken over wat hebben wij jongeren nou te bieden als stad. En daarom heb ik net een aantal voorbeelden genoemd, van zaken die wij jongeren wel degelijk bieden. En waar wij voortdurend aan werken om jongeren meer te kunnen bieden.
Om in ieder geval te voorkomen dat ze overlast gaan veroorzaken.
Ja, Horvath.
Dan kan het zijn dat de burgemeester daar misschien een antwoord op kan geven aan die hangjongeren die wel overlast geven. Dankjewel.
Goed, dan voorzitter. Waren er twee voorstellen. Eentje van de oudere partij en eentje van de PvdA. En dan heb ik het over, ik hoop dat ik hem goed uitspreek hoor, Hart Vier Leven staat er. Is dat Hart voor Leven? Of Hart voor Leven? Hart voor Leven. Ik kende het initiatief nog niet, anders wist ik waarschijnlijk wel hoe je het moest uitspreken. En de weekendschool. En het interessante is denk ik dat beide initiatieven heel dicht bij elkaar liggen. In die zin dat ze allebei gaan over het bestrijden van ongelijkheid, over meedoen van zowel volwassenen als van kinderen. En in die zin beide initiatieven die het college absoluut een warm hart toedraagt. Ik denk dan ook dat als de motie van de PvdA, zoals die nu voorligt, in die richting, zeg maar, hè, zoals daar gedacht wordt, dat dat ook perfect aansluit bij het voorbeeld van de oudere partij. De motie is aangepast, en dat bespreek ik hem gelijk even, voorzitter. Als ik goed begrijp dat de eerste regel in gesprek te gaan, et cetera, dat die daadwerkelijk weggestreept wordt. Dat ook de tweede van onder, de bussenmaker gelden, dat die ook weggestreept wordt. En dan zou ik nog willen vragen om de derde van onder, waar 75.000 euro te reserveren staat, om die ook te schrappen. Omdat we namelijk in de onderste stip, zeg maar, dat er eigenlijk al gezegd wordt om in eerste instantie dekking te halen uit onderwijs achterstandsgelden. Nou, dat lijkt mij, zeker wanneer we het hebben over onderzoeken hoe we dit kunnen doen en in ieder geval het project op gang brengen, dan schat ik in dat we dat moeten kunnen doen uit de onderwijs achterstandsgelden. Omdat het een project is dat volgens mij prima past binnen dat beleid en binnen ook de opdracht die u ons daarvoor meegeeft. Onder die drie zeg maar, voorwaarden zou ik hem ook heel graag warm aanbevelen aan de Raad.
Ja, Verrijk.
Ik heb er even een korte vraag over. Wat betekent dat, stel nu dat wij dat onderzoek doen en in de maand februari, maart volgend jaar concluderen, dat moeten we vooral doen. En dan blijkt dat daar een prijskaartje van, noem eens wat, van 50.000 euro per jaar aan te hangen. Blijkt dat er ook dan gewoon op dat moment gewoon dat bedrag voor beschikbaar is? Of moeten we dan opnieuw op zoek gaan naar geld wat er misschien wel ergens niet is en we daardoor misschien wel weer een jaar of twee jaar vertraging gaan oplopen? Dat is een beetje namelijk de crux waar die in zit en ik begrijp wat ik bedoel. Ja?
Ja. Nee, in dat geval, voorzitter, hè, dus we gaan eerst kijken waarom is het vorige project gestart of gestopt. Hè? Loont het om een nieuw project te starten? Vinden we dat waardevol? En als het antwoord daarop ja is, dan gaan wij op zoek naar dekking daarvoor. Dan wel onderwijsachterstanden, dan wel andere subsidies die wij gaan zoeken.
Voor ik hier best het woord geef, kijk even naar de heer Verrek. De wethouder doet een suggestie met betrekking tot de tekst. Wenst u daar een aanpassing of houdt u staande? Want dat kan natuurlijk voor de rest van de beraadslaging van toepassing zijn. Kijk even naar de heer Verrek.
Ik stel voor om dan het bedrag van die 50.000 euro te laten vervallen. En dan met de suggestie van de wethouder mee akkoord te gaan. Dus dat dan bullet 1... Wat is dat, de vierde van boven waar de bedrag in staat?
Maar daar stel ik voor nu alvast om, want het is voor mij al bijna niemand te volgen als je hier zit zonder een stuk erbij. Oh. Hebben we dan even 5 minuten schorsen en dat u dan de gewijzigde tekst indient. Dan kan de heer Bertolet er dadelijk in interruptie op reageren. Dan heeft iedereen de juiste tekst. Dan weet wat
nou, volgens mij kan het, als u de heer Bertolet doorgaat, dan zal ik hem indienen bij de griffier. Want ik heb de streep gezet, ik kan hem zo meenemen.
Prima, dan kijk ik even of dat tot bezwaren leidt. Dat is niet het geval. Dan geef ik de heer Bertolet van interruptie het woord.
We willen vragen aan de wethouder om nog eens te herhalen welke bullets vervallen. Want iedereen was aan het bladeren in die stapel moties. Dus dat was mijn enige vraag. Maar goed, dat wordt nu weer aangepast, heb ik begrepen.
Nou, voorzitter, als ik het goed begrijp, vervalt de eerste bullet en vervallen de van onder de tweede en derde. En dat is inderdaad van boven de vierde en de vijfde. Ja.
Goed. De heer Peters.
Ja, voorzitter, het kan zijn dat ik niet goed gehoord heb, maar onderwijs achterstandsgelden. Ik heb gehoord tijdens deze beschouwingen dat toch een aantal partijen hun zorg hebben uitgesproken over in ieder geval de achterstand van jongeren op onderwijsgebied in onze stad. Hoezo wordt dan dat geld, hoezo acht u het dan verantwoord dat die gelden uit die onderwijs achterstandsgelden worden gehaald?
Nou, voorzitter, uit die gelden, daar hebt u ons namelijk de opdracht toe gegeven, maken wij projecten mogelijk en maken wij ondersteuning mogelijk die juist dit doel dienen. En ik constateer hier dat we een project hebben dat perfect past binnen de opdracht die u ons hebt gegeven. Namelijk, ga met dat geld aan de slag om achterstanden te verkleinen.
Goed, u vervolgt u betoog.
Ja, dan is er nog één punt en dat gaat over, tot slot.
Dat gaat over de horeca in Kasteel Hoensbroek. Ja, daar werden grote woorden over gesproken. En toch, voorzitter, moet ik die grote woorden tegenspreken. Namelijk, er zijn constructieve gesprekken aan de gang met deze ondernemer. Sterker nog, die gesprekken hebben vandaag nog plaatsgevonden. Ook in een goede sfeer. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij gaan komen tot mooie horeca in Kasteel Hoensbroek.
Voorzitter.
Interruptie van de heer Verrek en dan de heer Meijer. De heer Verrek.
Er staan volgens mij nog twee vragen open voor de wethouder. Namelijk één keer...
Dat wacht heel even met dat punt, want ik neem aan de heer Meijer op dit punt wens te interromperen. Nee? Dan de heer Verrek met de andere punten.
Okay, namelijk één keer de vraag over de exploitatiereserve van het Mijnmuseum, waarin wij stelden dat het eigenlijk, en dat is misschien een beetje een bobotaal, proces geldt ten behoeve van de conceptontwikkeling en voorbereiding voor het nieuw te ontwikkelen Mijnmuseum genoemd had moeten worden. Dus we vroegen ons af van, kan de wethouder met een andere naamstelling van die pot exploitatiereserve, zou die daarmee kunnen leven en het ook de volg willen doorvoeren? En de tweede vraag...
Ja, voorzitter, dat kan.
Fijn. En de tweede vraag is van, wij hebben ons in ons betoog omtrent de jeugdzorg en de debat over van hoe moet je nu omgaan met organisaties die exorbitante winst maken. Hebben we voor organisaties die winst maken, maar exorbitante winst maken. Van, hebben we ons afgevraagd van, kijk, wij zouden wij, heeft u het beeld, en als wij nu op dit moment ook die inkoop zelf georganiseerd hadden, of we het beter in grip hadden gehad. Want dat is iets wat ik mij ook afvraag. Van, we hebben nu die hele inkoop bij de gemeente Maastricht in Zuid-Limburgse schaal georganiseerd. Hadden we bij onze eigen schaal georganiseerd, hadden wij dat probleem dan niet gehad. En hadden wij gezien van, hey, er zit een bedrijf in Amsterdam, wat werkt voor de rest van Limburg, niet voor ons. En die maken zoveel winst. Daar hebben wij geen probleem van, geen last van.
De wethouder.
Ja, voorzitter, een antwoord op die vraag. Op dit moment zijn alle partijen die jeugdzorg verlenen in Zuid-Limburg, dus ook in Heerlen, zijn gecontracteerd via de gemeente Maastricht. Iedereen die een zorgbedrijf heeft of een zorginstelling heeft en die aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden voldoet, die kan toetreden tot die markt. En dat heeft tot gevolg gehad dat we op dit moment meer dan 300 partijen hebben in Zuid-Limburg die zorg verlenen. Dat betekent dat het eigenlijk vrijwel ondoenlijk is om met al die partijen voortdurend in gesprek te zijn over de inhoud. Dat het ondoenlijk is om voortdurend zicht te houden op de financiën van die instellingen. En dat je dus zeg maar dat partnerschap dat wij graag willen, namelijk in gesprek gaan over de inhoud, afspraken maken, hè, waar we het net met de heer Jans ook over hadden, over die financiering, nou ja, dat je al dat soort dingen eigenlijk niet voor elkaar krijgt. En daarom zeggen wij ook, we willen niet alleen toe naar een andere manier van die jeugdzorg inkopen, maar we willen dat ook op een kleinere schaal gaan doen.
Ja, voorzitter, en dus voor de goede orde, om nou aan alle onduidelijkheid voor zover die het überhaupt was, een einde te maken. Het is toch correct dat het college gisteren al bij monden van het Hallo Clemens de motie nummer 25, warm heeft aanbevolen of iets dat daarop lijkt. Waarbij ik me nog maar een herinnering haal dat de wethouder nog vroeg, wat moet ik nou verstaan onder jeugdzorgconsultants? En we toen beide hebben, of hij toen heeft geïnterpreteerd, als daarmee wordt bedoeld dat geld voor de zorg en de zorg moet, dan kan ik deze motie van harte aanbevelen. Met andere woorden, om nou te voorkomen dat daar onduidelijkheid over bestaat, zou ik dat in ieder geval wel nog eens even onderstreept willen zien.
De wethouder.
Ja, voorzitter, het ging al eerder over die motie. Ik heb die gisteren neutraal benoemd, omdat ik de laatste versie van die tekst niet gezien heb. Even kijken hoor. Ja, voorzitter, er staat nog steeds commerciële jeugdzorgconsultants. Mijn vraag is toch een beetje wat ik daaronder moet verstaan dan.
Ja, voorzitter.
Als u zegt, ik schrap die tweede bullet en je gaat toe naar het systeem, zoals we het net hier besproken hebben, geen marktwerking, maar samenwerking, dan zou ik hem zeker aanbevelen.
Zeker. En tegelijkertijd zou ik graag willen horen, zonder de hele discussie over te willen doen, dat we het liefst zo spoedig mogelijk stoppen met partijen die dit soort winsten maken. Daarmee hoeven we niet te wachten tot 2018 of net zo lang nodig is. Dat kan vanaf morgen. En volgens mij is dat het betoog van het college al twee dagen lang. Ik zou niet weten wat daar... Als het woord consultant eruit moet, als het woord commercieel eruit moet, allemaal prima.
Maar laten we wel even scherp hebben wat we nou precies vanaf morgen gaan doen.
De wethouder.
Ja, volgens mij moeten we dan gewoon het probleem bij de naam noemen. Dan gaat het over exorbitante winsten in de jeugdzorg, voorzitter.
Betekent dus dat er een gewijzigde tekst komt van zijde van de SP en dat u die dadelijk gaat indienen bij de griffier en daarmee deze zin trekt. Oké. Ik kijk even de wethouders. Graag geef ik het woord aan de heer Braken.
Ja, voorzitter. Ik zal dezelfde volgorde qua onderwerpen aanhouden als in de eerste termijn. Het waren niet heel veel vragen of opmerkingen. Zevental. Dus ik begin met ouderenbeleid. Ja, er staat inderdaad tussen haakjes, de uitkomst is ongewis. Omdat er wordt gesproken op dit moment met één Heerlen. We gaan voor een overeenkomst met één Heerlen. Ingaande 1 januari 2017, daarbij gebruik maken van het budget ouderenbeleid. Maar of daar nou een halve pagina uitkomt of een andere constructie, dat is ongewis. Ah, dus tussen haakjes sloeg eigenlijk op de tweede mededeling en niet op de eerste mededeling in de zin. Maar ik ben blij dat ik dat weer uit de wereld heb kunnen helpen.
Voorzitter.
Ik druk meneer Koning-Bastiaan.
Even een vraag aan de wethouder. Het kan toch niet zo zijn dat het ouderenbeleid ook in de toekomst constructief hiervoor wordt ingezet?
Wethouder.
Ik snap de vraag niet, voorzitter.
Daar voor duidelijk.
Structureel, zei ik.
Structureel, dat het geld wat u nu uit het ouderenbeleid gaat halen, gaat u gebruiken om dit per 1 januari mogelijk te kunnen laten invoeren.
Ja.
Maar het kan niet zo zijn dat u het geld van het ouderenbeleid structureel daarvoor gaat inzetten.
Nee. Ja, structureel. Dat is duidelijk. Structureel is binnen de kaders van de ouderennota die u hebt vastgesteld. Het is wel van een paar jaar, maar de ouderennota loopt in 2018 af. Dus in 2019 moet er weer een nieuwe ouderennota komen. Dat is ermee bedoeld.
U vervolgt uw betoog.
Ja, en we evalueren natuurlijk altijd. Hè. Als het blijkt dat om een of andere reden dat totaal niet werkt of zo, dan kun je altijd heroverwegen. Maar in principe is het, we gaan het commitment aan voor die jaren van de ouderennota. Dan is een vraag gesteld, meer uit buurtgericht werken, indirect. Hè. Kunnen we de buurtorganisaties vragen om meer te doen aan sfeerbeleving tijdens de winterdagen? Dat kunnen we zeker doen. We kunnen u dan niet iets bij beloven van daar komt iets uit, want buurtorganisaties verlenen wij een grote mate van autonomie in onze gemeente. Ik denk ook dat dat terecht is, maar dat is zeker een aanbeveling die wij aan hen kunnen doorgeven en dat zullen we dan ook doen. Dan komen we bij ruimte, de VVD. Ja, natuurlijk heeft de VVD, ik ga er niet omheen draaien, het is natuurlijk gewoon te lang blijven liggen, punt. Vandaar dat we ook gezegd hebben, nu zo snel mogelijk dit in procedure gaan brengen. En die kaart met alle bedrijventerreinen erop en welke delen welstandsvrij zullen worden, zullen we u dan ook doen toekomen. En dat moet voor het eind van het jaar lukken, zal ik zeggen. Dan hebt u die. Even kijken. Oh ja, cultuur. Ja, dan komen we bij motie nummer 3, zeg ik even uit mijn hoofd. Hè, de amateurkunstverenigingen. Ja, ik heb al betoogd gisteren dat wij ons niet kunnen vinden in de Monsterscollege, omdat er heel veel instrumenten zijn, en dat bedoel ik niet muziekinstrumenten, maar beleidsinstrumenten, om te komen tot, ja, in dit geval een beetje, hè, om te komen tot ondersteuning op het moment dat mensen het moeilijk hebben. Zeker ook in kwetsbare wijken, hè. Denk aan het jeugdcultuurfonds, armoederegelingen en dergelijke, Prins Bernhard Cultuurfonds, et cetera. Als uw punt eigenlijk is dat u zegt, ja, er zijn wel heel veel instrumenten, dat betwisten wij niet als CDA. Maar zijn die amateurkunstverenigingen wel in voldoende mate geïnformeerd? Zijn ze op de hoogte van de instrumenten die ze uit de la kunnen trekken om het aan te bieden aan nieuwe leden en aan hun ouders? Moet dat niet meer informatie plaatsvinden? Dan zijn wij zeker bereid om bij deze toe te zeggen, als dat voor u voldoende is, om ook de moois te vallen, toe te zeggen dat wij informatie bijeenkomst zullen organiseren vanuit het platform amateurkunst, waarbij we als gemeente dit allemaal uiteen zullen zetten en ook alle amateurkunstverenigingen, niet alleen muziek, maar alle amateurkunstverenigingen zullen uitnodigen.
Interruptie van de heer Peters.
Ja, voorzitter, dat is in principe ook precies waar het bij ons om gaat. Dan wil ik ook de wethouder vragen om in ieder geval in het voorstel wat hij doet ook echt een duidelijke rol te geven aan hoe je zeg maar die informatie goed kunt overbrengen op potentiële nieuwe leden van.
Goed.
En daarmee trekken we natuurlijk onze motie in.
Dat gaan we doen. Dan het cultuurhuis. We hebben daar gisteren over gehad. Er liggen nog veel vragen open. Er is een oplossingsrichting, maar die vergt wel wat meer tijd om die te verkennen. En we stellen daarom voor om de invoeringstermijn van de bezuiniging op te schuiven naar 1 juli 2017. De heer Nelissen, het bestuur te verzoeken om de heer Nelissen daar ook een rol in te geven door die zeg maar ja, min of meer een verlenging van zijn, hij gaat met pensioen, maar dan een soort tijdelijk contract te geven voor dat half jaar en dat af te dekken vanuit het cultuurbudget. Dan kom ik bij het centrum. Motie 9 is aangepast door het CDA. En ik had al beloofd, en die belofte doe ik ook stand, dat we deze met, hoe werd het zo mooi gezegd, wijde armen kunnen omarmen. Dus prima. Ja, dat werd net ook gezegd, want ik vond het wel mooi. En dan natuurlijk de uitsmijter van vanavond, de staat van de heliostaat. De staat van de heliostaat, ja, die is niet goed. De heliostaat heeft te maken met een aantal kinderziektes. En dat betekent dat hij op dit moment niet functioneert zoals hij zou moeten functioneren. De afspraak is dat Weller heeft hem laten bouwen. En Weller levert hem dan op aan de gemeente. Die oplevering heeft nog niet plaatsgevonden. Wij zullen hem ook pas overnemen van Weller op het moment dat wij ook, dat hij in voldoende mate goed functioneert, eerder niet. En waarom het eigendom van de gemeente wordt, is op zich simpel. Het wordt een onderdeel van, dat kunt u ook zien, van de openbare ruimte. En de openbare ruimte op Maankwartier is onderdeel van de gemeente.
Interruptie van de Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Stond er van tevoren al contractueel vast dat de gemeente Heerlen de hele staat zou overnemen?
Ja, ja. Dat is en helemaal aan het begin van het project al vastgelegd. Ja.
Ja, maar is het wel mogelijk om dat, bij die overname bepaalde eisen te stellen dat het goed functioneert met een soort garantie erop? Dus dat niet de gemeente dadelijk over een jaar weer voor ontzettende kosten komt te staan?
Dat vind ik, voorzitter, een goed punt. En ik stel voor dat we dat ook inderdaad mee terugnemen en in de gesprekken met Weller ook zullen aankaarten. Kijk, zo'n heliostaat moet natuurlijk wel functioneren. Dat je er onderhoud aan pleegt is prima, dat is logisch, hè. Maar hij moet in de basis, als mechanisme, als kunstwerk, is in feite, hè, moet hij wel functioneren. Dus dat zullen, ja, terecht punt, zullen we meenemen in de gesprekken met Weller die we zullen hebben over de oplevering.
Interruptie van de Simons.
Ja, voorzitter, dank u. Voorzitter, nog een vraag betreffende de dekking voor één Heerlen. Als ik de wethouder goed begrijp, komt dat uit het budget van het ouderbeleid.
Ja.
Is het dan niet vreemd dat die pagina die gepubliceerd wordt, die is niet alleen maar voor ouderen, zou dat budget dan niet beter uit de pot communicatie kunnen komen?
Ja, maar dat is wel een afspraak die we met u hebben gemaakt, hoe we de ouderennota ook hebben vastgesteld. Dat we papieren communicatie zouden gaan verrichten. Toen is trouwens de optie ook al genoemd, hè, om dat bijvoorbeeld te doen via huis-aan-huisbladen. En toen is er ook een budget voor gereserveerd.
Ja, de voorzitter, de wethouder had het over de staat van die heliostaat. En die houden we erin. Tenminste is die staat maar verbeterd dan. Die wordt in eigendom overgedragen van Weller aan de gemeente Heerlen. Ik neem aan dat er ook een koopcontract of iets dergelijks bij hoort en dat er ook geld bij te pas komt. Welk bedrag hangt met dit kunstwerk samen? Wat kost ons de heliostaat?
Ja, de heliostaat, de heliostaat is gebouwd door Weller, die nemen wij dan over. Dan betalen wij ook een som. Die som is helemaal aan het begin al, ook al vastgelegd, dus fixed price zal ik maar zeggen. Is ook opgenomen in de grondexploitatie. En ik weet niet tot op de euro, maar dat is een bedrag van circa 5 ton.
Ja, Peterman.
Ja, dank u wel, het al 5 ton. Ik weet niet of u de dingen alles van binnen hebt bekeken, maar is die dan ook helemaal af? Of moet die nog opgeleverd worden? En waar blijven die kleurtjes, zoals de parkeerwachter zet? Het ding moet ook nog gaan kleuren.
De wethouder.
Ik
ga nu niet in de technische specificaties van de heliostaat treden. Dat denk ik dat een wethouder niet moet doen. Hij wordt opgeleverd als hij ook volledig functioneert. Hij is in feite af, in zijn bouw is hij af. Maar hij functioneert nog niet volledig. En dat zal nu eerst moeten worden opgelost.
Voorzitter, gewoon dus interieur bezien, hè, is het ding gewoon dus het karkas van binnen. Als u dat vanuit de parkeergarage bekijkt, dat is dan, what you see is what you get. Daar moeten we het dan mee doen. Dus laat ik zeggen, ik heb het niet over die schotel daarboven, maar
dat is ook
echt het interieur van binnen. Als u bij de parkeergarage aankomt, en misschien doet u daar wel eens de boodschappen, dat u daar laat kijken naar een betonnen karkas. Ik had minimaal een aantal standbeelden verwacht of iets dergelijks langs die koepel, maar het ziet er nogal kaal uit.
Ja, dat is altijd jammer als politicus, dan verwacht je per standbeelden en dan staan ze niet. Maar de heliostaat bestaat natuurlijk niet alleen maar uit een stukje als je in de parkeergarage staat. Dat is dat hele bouwwerk dat omhoog rijdt, inclusief ook die bol die erop staat en de hele mechaniek die erin zit, et cetera, et cetera. Dat is de heliostaat.
Ja.
Maar ja,
kan jullie niet
de hele discussie over de heliostaat af.
Hallo. Ja. Dat snap ik natuurlijk ook wel, wethouder, maar ik doe echt alleen het interieuraspect gewoon bezien vanuit de parkeergarage naar boven naar waar je die mini Trevi-fontein ziet met het plasje water. Dus ik bedoel alleen dat stuk. Goed. De rest is duidelijk, dat erbij hoort en één geheel is duidelijk, maar het blijft nu zo kaal als het is, gewoon een beetje DDR-stijl 1980.
De wethouder nog en dan de heer Leers.
Nee, maar ik voel me daar bijna. De schoonheid van de heliostaat trekt bijna het onderwerp van de algemene beschouwing te worden. Nee, maar de schoonheid van de heliostaat zit natuurlijk met name in dat bouwwerk, het hele mechaniek en vervolgens doorschijnen van het licht. Dat zit hem esthetisch gezien natuurlijk niet in de afwerking in de parkeergarage, die gewoon heel erg conform de gebruikelijke afwerking van parkeergarages is, naar beton.
Heel eerst.
Ja, de voorzitter, dank u wel. De wethouder heeft het over een fixed prijs van de heliostaat.
Ja.
Dus ik begrijp dat Weller nu als eerste partij flink in de problemen zit en alle onvolkomenheden moet betalen. En dat onze fixed prijs gewoon is voor een prima werkend product.
Ja.
En dat er niks te nooit en te nimmer ten rekening van de gemeente Heerlen bovenop komt.
Nou ja, we betalen fixed price voor een goed functionerende heliostaat. Dat klopt, daar hebben we helemaal gelijk in. En als er nu dus dingen moeten worden gerepareerd, is dat aan Weller. Dat we daarna, als we het hebben overgenomen, gewoon normale, regulier onderhoud, wat we overal in openbare ruimte doen, maar regulier onderhoud moeten plegen, ja, dat wel. Maar u hebt wel gelijk in uw stelling, ja, we gaan natuurlijk niet, het is een fixed price, we gaan niet betalen voor aanpassingen die nu moeten worden gedaan vanwege kinderziektes.
Ja, voorzitter, afsluitend.
Laatste interruptie op dit punt.
Dank u wel. Begin van het jaar is de hele staat opgeleverd, althans, hoe stond u nog. We gaan nu tegen het einde van het jaar aan. Wanneer denkt u dat die overdracht gaat plaatsvinden? CQ, wanneer zijn alle kinderziektes opgelost?
Wethouder.
We nemen over als die zijn opgelost. Ja.
De heer Hazen.
Meneer Leers. Maar dat weet ik gewoon. Ik weet toch niet wanneer de defecten van zo'n kunstwerk zijn opgelost.
Nee, dat gaan we zo niet doen.
Nee, het is een hele duidelijke, simpele stellingname. Wij nemen hem over. Oh, sorry. Ik maak uw zin even af.
Ik maak uw zin af, want de heer Hazen het woord.
We nemen hem over op het moment dat die zijn verholpen. Punt.
Prima. De heer Hazen.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, uit de beantwoording van de heer, van de wethouder op de vraag over dat ding, zal ik maar zeggen.
Heliostaat,
Dat begrijp ik uit dat we een fix koopcontract hebben. Ik begrijp ook uit de beantwoording die u net aan de heer Jansen geeft, dat we een koopcontract hebben zonder garantie. Dat lijkt toch op een wanprestatie om een contract te maken als je een toestel koopt van €500.000. En je hebt helemaal geen garantie uitgehandeld. Kunt u uitleggen hoe zoiets kan?
Nee, ik heb gezegd dat we gesprek daarover aangaan. En wellicht blijkt dat dat al geregeld is. Maar ik vind wel een punt dat je gewoon moet onderzoeken. Daar heeft de heer Jansen namelijk gewoon gelijk in. En we nemen hem dus pas over. Dus betalen dan ook pas. We hebben nog niet betaald, hè?
Nee, maar...
Betalen dus ook pas. Op het moment dat we daar ook tevreden over zijn.
Ja, voorzitter, u kunt achteraf wel een gesprek aangaan, maar als er een koopcontract ligt, dan moet erin staan dat er een garantie is. En als dat er niet is, dan vind ik dat toch een zware tekortkoming.
Ja.
Wethouder.
Ja. Grote woorden, voorzitter, over de heliostaat. We zullen dat gewoon checken, hoe dat geregeld is. En mocht het op een of andere manier onvoldoende geregeld zijn, gaan we daar het gesprek over aan. Dat is gewoon een soort procesafspraak die ik hier met u afspreek. Voor hetzelfde geld is het gewoon prima geregeld.
Nou. Voorzitter. Ja, de heer Annemai, sorry.
Voorzitter, blijkbaar worden dit soort dingen toch niet in die commissieavonden besproken van de heer Braak.
Jawel. Maar, dat is heel... Voorzitter, moet ik de heer Annemai teleurstellen. Ja.
Maar voorzitter, alle gekheid op een stokje. Als we toch €500.000 in zo'n apparaat hebben gestoken, zonder garantie overigens blijkbaar... dat weten we nog niet, maar waarschijnlijk. Ik hoop het niet in ieder geval. Dan staat dat natuurlijk tot geen enkele verhouding tot de discussies die we gevoerd hebben, waar ik en oudere partij destijds samen ons hart voor hebben gemaakt, voor een roltrap. Dus ik vraag mij af, voorzitter, wat de wethouder er zelf nou van vindt, dat er €500.000 aan zo'n ding, om de woorden maar te gebruiken, is uitgegeven, terwijl we wel naar boven konden met de roltrap en straks niet meer naar beneden konden komen.
De wethouder.
Ja, voorzitter, ik weet niet of wat de heer Hallemann nu voorstelt. De roltrap is geregeld, dat lijkt me ook een hele goede zaak. Maar het zijn wat mij betreft ook wel een beetje dan appels met peren. Dus het belangrijkste is, die roltrappen komen er.
Heer Hallemann.
Voorzitter, ik ben het met de wethouder volledig eens dat die er komen en dat het goed is. Maar dat is mede dankzij de inzet van partijen hier uit de raad, waaronder in ieder geval ik zelf.
Oh nee, alle lof voor de raad. De raad heeft daar, denk ik, met een... voortrekkersrol van de OPH, laat het ook gezegd zijn, gezegd, dus in een samenleving die vergrijst, is het gewoon belangrijk dat die roltrappen er zijn. En daar zijn ze er ook gekomen. Ja.
Voorzitter, dan verdient u nu echt uw stropdas, moet ik zeggen.
Goed. Ja, de heer Meijer.
Ja, voorzitter, mag ik de heer Braken een compliment maken? En het antwoord daarbij is natuurlijk ja, want dat
zal niet... Ja, dat ligt er aan wel een compliment.
Ja, zo is dat.
Goed dat u oppast.
Nou, we hadden het kunnen hebben over IBA in de miljoenen. We hadden het kunnen hebben over heffingsgeld over de jeugdzorg. We hadden het kunnen hebben over het centrum. We hadden het kunnen hebben over de zelfstandigheid van Sjoenke en wat daar wel of niet goed gaat. Maar de voltallige oppositie heeft het over de heliostaat en over de trappen. Nou, meneer de wethouder, complimenten, want u heeft het kennelijk uitstekend gedaan.
Ja, nou, dank voor de complimenten. Ik zou zeggen, dag de oppositie niet uit. Ik ga nu snel zitten.
Prima.
En dank dat ik hierna mag. Ik geef het woord naar Kastrop.
Ja, ik neem de orde van de vergadering op en ik geef het woord van zijn betoog aan onze burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal ook even een aantal opmerkingen die gemaakt zijn in de tweede termijn proberen mee te nemen. Allereerst, de fractie van de SP, het gaat om de BOA's. We zijn gisteren begonnen met een dankwoord uit te spreken vanwege het feit dat toen we hier een jaar geleden stonden, er wat andere plannen lagen en dat ik gezegd heb, nou laten we proberen om daar samen vorm aan te geven. Dat is ook gebeurd. De teleurstelling die u voelt met betrekking tot het niet invullen van de BOA's, dat is bij deze burgemeester evenzo. Ik heb gisteren proberen uit te leggen dat met name die arbeidsmarkt volledig op slot zit. We hebben nu vacatures, die heeft u kunnen zien, hebben uitgezet. Maar het is gewoon heel erg lastig om die mensen binnen te halen. Ik heb toen meteen ook maar de winstwaarschuwing gegeven dat als we ze willen invullen, dat we misschien inhuur van derden moeten doen. Maar die teleurstelling, die deel ik in die zin. Als het gaat om onacceptabel, vind ik dat wat lastiger. Omdat we in een traject zitten dat reeds in 2014, ver voor mijn tijd ook is aangezet, ook een aantal keren in verschillende raden, commissies, RIA's aan de orde is geweest. En ik in ieder geval mijn uiterste best heb proberen te doen om in die afspraak die we vorig jaar met elkaar gemaakt hebben, samen een traject te bewandelen. Los even of iedereen het eens is met elk onderdeel daarvan, maar in ieder geval samen een traject te bewandelen om uiteindelijk te komen tot dat nieuwe integrale veiligheidsplan, waarbij de invulling van meer, niet alleen meer blauw, maar meer bevoegd blauw op straat, want daar zat ook de roep die schijnbaar, zeg ik even, maar dat weet u beter dan ik, ook in het verleden hier in deze raad vaker aan de orde is geweest, daadwerkelijk samen handen en voeten te geven. Dat is het proces waar wij op dit moment staan. Ik heb gisteren mededeling gedaan, mede op basis van de opmerking die denk ik ook wel terecht uit uw fractie komen, om aan te geven waar we staan, waar de knelpunten zitten en wat u daarvan ook in de komende tijd van ons kunt verwachten, dan wel tegen welke knelpunten we oplopen. Dat is hetgeen gisteren daarover gedeeld is.
Voorzitter.
Ja. Interruptie door de heer Janssen.
Ja, dank u wel. De BOA's, hè, dat is moeilijk aan te komen blijkbaar. Was dat probleem niet te voorzien geweest? Dus daar is op een gegeven moment een keuze gemaakt om, om te kiezen voor meer BOA's. Afscheid genomen van toezichthouders. En nu is er een soort gapend gat, zeg maar. Was dat probleem niet te voorzien? Dus om de toezichthouders misschien nog iets langer in dienst te houden en gefaseerd over te gaan? Of...
Nou, burgemeester. Het punt is, er zit een transformatie die al enige tijd gaande was. We hebben daar vorig jaar ook tijdens de algemene beschouwing ook een discussie over gevoerd. We hebben vervolgens daar wat nieuwe ideeën, met name dat wijkgerichte, ingevoerd. Vervolgens hebben we een doorkijk gegeven naar 1 januari aanstaande. In de huidige groep toezichthouders is een zogenaamde competentiecheck aan de orde geweest. Dat hebben we ook met elkaar gedeeld, waarin gekeken is, wat willen we met elkaar naar de toekomst toe op het gebied van openbare orde en veiligheid. En hebben daarin afgepeld van de wijkagent, de wijkboa, zoals die ook gisteren aan de orde is geweest, ook de toezichthouder en zelfs baanbrekend werk, we hebben dat wel eens licht blauw genoemd in de RIA, om te kijken hoe krijg je nu, samen met de burgers, want dat was de volgende poot, dat hele veiligheidsbeleid in die wijken vormgegeven. Dat betekende dus ook dat je kwalitatief moest gaan kijken. Ik heb in de RIA wel eens het voorbeeld genoemd, dat het natuurlijk weinig zin heeft als je een toezichthouder zou hebben die zijn huidige taken om welke reden dan ook niet meer zou kunnen doen, maar bijvoorbeeld wel heel goed ander werk zou kunnen doen, toch laat rondlopen waarmee je een soort schijnveiligheid creëert. Dat is probleem 1. Probleem 2 is, als je in dat veiligheidsdomein gaat kijken, dan zijn bepaalde taken nu eenmaal alleen maar toegestaan door BOA's of door wijkagenten. Dus je hebt daar geen smaak in. Je kunt niet zeggen, laat die taken maar doen door bijvoorbeeld een toezichthouder, omdat er nu eenmaal aan de BOA's is qua competenties en bevoegdheden. Had je dat kunnen voorzien? Ja, misschien wel, dat weet ik niet. Maar is de oplossing vervolgens, hou dan de anderen langer in dienst? Zeker niet. Want daarmee is de problematiek niet opgelost. Concreet gemaakt, als ik op een zaterdagavond in de openbare ordendienst naast de agenten extra toezicht wil hebben met bepaalde mogelijkheden, bijvoorbeeld het uitschrijven van bonnetjes, dan zit dat primair bij de BOA's en heeft het dus weinig zin om daar een toezichthouders op die taak te laten lopen. Dus dat is wat er aan de hand is, en dat is wat er speelt.
Interruptie door de heer Meijer.
Ja, voorzitter, behalve dat ik het bijzonder moeilijk, en ik geloof u, maar bijzonder moeilijk te accepteren vind dat in een regio, in een stad waar behoorlijk veel mensen aan de kant staan, die heel graag willen werken, dat het zo ontzettend ingewikkeld zou zijn om, om BOA's op te leiden en ter beschikking te hebben. Maar laten we dat punt dan maar voor het gemak even laten zitten. Is de consequentie nu, van uw antwoord op de heer Jansen en ook de antwoord die u eerder gaf, dat er naast die agent op die zaterdagavond nu niemand staat? De vraag is of toezicht van toezichthouders zonder de BOA-competenties en vaardigheden en functionaliteiten, dat daar dus, het is waar dat een toezichthouder die niet heeft en niet vergelijkbaar is, maar ik geloof dat heel veel mensen in de stad toch net wat meer hebben aan een toezichthouder zonder al die functionaliteiten dan helemaal niemand. Ja. Dus met andere woorden, is de oplossing niet, als het al zo ingewikkeld is om al die BOA's te vinden, om dat gapende gat in de tussentijd in ieder geval te vullen, met mensen die staan te springen. Ik heb met veel toezichthouders gesproken. De voormalige toezichthouders, of die dat nu nog steeds zijn, die staan te springen om dat werk te blijven doen of opnieuw te gaan doen. Moeten we dat gapende gat niet vullen met het verlengen van de aanwezigheid van toezichthouders?
De burgemeester.
Twee dingen daarop. Eén, de constatering klopt niet. Even kijken naar wat er gebeurd is. Ik meen niet de laatste RIA, maar kijk ook even naar de mensen die in die RIA zitten. Maar ik dacht twee RIA's geleden hebben het gehad over het thema veilig uitgaan. Hebben we destijds ook een presentatie over gegeven en ook uitgelegd wat we aan het doen zijn. De waarheid was dat tot een aantal weken geleden wij überhaupt niemand, en dat al hele lange tijd, vanuit de BOA's, toezichthouders, wat iets meer zijn, bijvoorbeeld op zaterdagavond of vrijdagavond hadden rondlopen. Dat is niet juist gewijzigd. Dus het is niet zo dat we geen BOA's hebben. Het is alleen, als je afzet tegen het plan van de 33 zoals die destijds geprognotiseerd zijn, constateer ik twee dingen. Ten aanzien van het plan dat er vorig jaar voor lag, alleen nooit de raad bereikt heeft, omdat ik u gevraagd heb, geef ons samen de kans om dat in te vullen, zie je dat er in de huidige structuur ten opzichte van het conceptplan, dat u niet kent overigens, maar dat kan ik ook niet heuvel duiden, er in ieder geval meer BOA's in de planning zijn opgenomen. Dat halen we onder andere door een bezuiniging op het veiligheidshuis, dat is ook toegelicht, en aan de andere kant ook door een coördinator te streven. Daardoor heb je, laat ik zeggen, minder bureauwerk en meer op straat. Dat is dus nu gebeurd. Kun je het dan alsnog vullen in de tussentijd? Nee, want anders was dat in het verleden wel gebeurd. En je ziet ook dat de mensen die in die functie zitten andere taken hebben in het veiligheidsdomein en ze ook anders toegerust zijn. Als ik u vertel dat ik op een vrijdagavond of een zaterdag was het, een nachtdienst heb meegedaan, waarop enig moment, ik zeg het even onparlementair, de pleuris uitbreekt en je vervolgens daarin ziet dat men op linie moet, dan moeten zelfs de BOA's terug, dan is het gewoon het uitgaansgeweld wat op dat moment bestreden wordt door politie. Dus je ziet dat de differentiatie die gevraagd wordt op straat echt een heel ander is. We zijn met de commissie geweest, om je een ander voorbeeld te noemen, in de meldkamer. Daarin is ook gedeeld met de mensen dat de kennis die men moet hebben om bijvoorbeeld de camerabeelden te zien, te interpreteren en uit te lezen, een aparte opleiding vergt binnen het BOA-domein. Dat ook sommige aansturing door alleen BOA's kan plaatsvinden. Dat is het probleem. En die arbeidsmarkt die is dermate, omdat natuurlijk iedere, je ziet ook het domein verschuiven, hè, maar dat is grappig genoemd, het wordt uit dat de gemeentepolitie weer deels terugkomt, dat die BOA steeds meer in dat domein wordt weggezet, maar dat natuurlijk ook geldt in Sittard, ook geldt in Maastricht, in Den Bosch, noem maar op, waardoor het ontzettend lastig is om nieuwe BOA's aan te trekken. En niet iedere persoon kan simpelweg, vanwege de kennis, competentie en achtergronden, dat werk doen. Dan is het kwalitatieve probleem waar wij op dit moment tegenaan lopen. En afgezet tegen de belofte die wij gedaan hebben om dat plan in te vullen, heb ik gisteren aangegeven van, let op, we zijn ermee bezig, u heeft de vacatures kunnen zien, maar in de werving valt het tegen. We hebben gewoon niet het aantal mensen nog wat we hebben. Dat betekent dat je twee keuzes kunt maken. En die ga ik graag met de commissie, met de RIA aan. Ofwel, we accepteren dat het langer duurt. En daarmee dus bijvoorbeeld op andere tijdstippen waarin het minder urgent is, invulling kiezen. Of we accepteren dat er misschien externe bedrijven komen. Ik geef hier assen van deze willen, vult u maar in. Securitas maakt niet uit. Die dat zouden kunnen invullen. Die discussie hebben we nog niet gehad. Dat ga ik pas doen als ik de definitieve stand van zaken weet. En ik ook weet waar u als raad uiteindelijk voor kiest in dat veiligheidsdomein.
Laatste interruptie van mijn kant. Ik ken de cijfers, mijn fractie kent de cijfers. Mijn fractie is er ook al heel tijd mee bezig. En het is een feit dat tussen 2011 en nu, dat er minder mensen op straat zijn. En ik deel met u dat er een kwalitatieve uitdaging zit op allerlei momenten in de week. En de zaterdagavond is daar een van de meest illustratieve voorbeelden van. Maar tegelijkertijd constateren we dat op zaterdag of dag of in het weekend of wanneer dan ook, dat er minder mensen op straat zijn. Dus ik zou u echt willen meegeven namens de SP-fractie om er in ieder geval over na te denken. Om op dat soort momenten, dus niet de extreme momenten van kwalitatieve, van noodzakelijke kwalitatieve, hoogwaardige, laten we zeggen, aanwezigheid van blauw of van lichtblauw, zoals u het noemt. Maar op al die andere momenten, om ervoor te zorgen dat het toezicht weer op het oude pijl of op het normale pijl terugkomt. En dan kunnen we de discussie en het gesprek over de kwaliteitsslag op die specifieke momenten, die kunt u met de SP-fractie en ongetwijfeld met de rest van de raad altijd voeren. Maar wat we niet willen is dat er een gat valt op al die andere momenten in de week en dat mensen zich daardoor onveiliger of hoe je het wil noemen zouden kunnen voelen. Dus ik zou dat willen meegeven als
de burgemeester.
Maar dat betekent dus, om laat ik zeggen, meer boa's op straat te krijgen, heb je in de financiering, nu wordt het echt even financieel technisch, hebben wij ervoor gekozen, en dat weet u, dat is een traject dat al langer loopt en met uw raad ook gedeeld is, minder toezichthouders accepteren. Als u en de toezichthouders op pijl wil en meer boa's, dan moet er simpelweg meer budget bij en dat is aan de raad.
Ja, en dus is het interessant om dat aan de raad voor te leggen. Als we dat gat met de toezichthouders willen vullen, wat kost dat dan en wat betekent dat dan in de komende tijd? Want ik geloof dat deze raad op zijn achterste poot of op zijn voorste poot staat, als er in de tussentijd iets gebeurt dat we hadden kunnen voorkomen als er toezichthouders waren geweest. Dus ik wil dat, ja, ik zou al die opties willen kennen. En dan kunnen we tenminste een open en eerlijk debat over voeren. In plaats van dat de burgemeester straks de schuld krijgt dat er een gat was met toezichthouders. Wij dat met z'n allen wisten, maar de burgemeester er niks aan heeft gedaan. Ik wil daar graag mede verantwoordelijkheid van nemen. En daarom wil ik die opties kennen.
Prima, ik waardeer dat ook. Ik verwijs alleen even naar de twee RIA's waarin dat uitgebreid in de orde is geweest. En als u daar opnieuw behoefte aan heeft, dan wil ik dat graag doen.
De heer Janssen. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het helemaal terecht wat meneer Meijer zegt. En daar wil ik nog graag aan toevoegen. Op het moment dat er externe mensen worden ingehuurd, dat daar misschien ook een overzicht komt, wat dat kost. En dan nog eventjes, op het moment dat er toezichthouders geschrapt worden en er nog geen BOA's aangenomen zijn, zijn er toch geen extra kosten om weer de toezichthouders hun werk te laten doen. Dat is toch pas op het moment, je hebt toch pas extra kosten op het moment dat je en toezichthouders en BOA's hebt. Maar dat is helemaal niet de vraag. De vraag is gewoon, zolang er geen BOA's zijn, om die toezichthouders hun werk te laten doen. En dan is er dus geen extra budget nodig, geloof ik.
De burgemeester.
Dat klopt. Alleen is er in het verleden gekozen om aan de ene kant, die, en ik noem het ook even de competentiecheck en de kwaliteitsimpuls. Als we nu niet gekozen hadden voor dat nieuwe plan, als we niet gekozen hadden voor meer BOA's, was die competentiecheck er toch geweest. Dat is ook in het verleden, heb ik begrepen, want dat weet u beter dan ik, ook regelmatig gedeeld. Vervolgens is gekeken, wat willen we? Daarin hebben we gezegd, we willen wijkgericht gaan werken, we willen dus meer kwalitatief blauw op straat. Aan de andere kant hebben we ook gezegd, we willen kijken dat we meer ogen en oren op straat komen. De bekende discussie in de RIA onder andere over hoe zet je nu WhatsApp-groepen in, burgers enzovoort enzovoort. Dat zijn eigenlijk drie zaken die met elkaar in verband staan in financiële zin. Maar het verhaal dat je zegt, ja maar je hebt het ene nog niet en je schaft het andere al af, gaat in zoverre mank dat ze in een ander veiligheidsdomein werken. Ze werken als het ware naast elkaar. Net zo goed als dat we ook te maken hebben gehad met de nationale politie die gereorganiseerd is. Als we te maken hebben met de BOA's die op dit moment aan de slag zijn, maar misschien straks een andere opleiding nodig hebben, omdat ze in een ander domein werkzaam gaan zijn. En omdat we te maken hebben met toezichthouders. Dat is één spaghetti die uiteindelijk in financiële zin, en dat is de koppeling die ik net maak naar de fractie van de SP toe, simpelweg betekent als je het ene wil en het andere wil, dan zul je daarbij tot andere financiële consequenties komen. Als je zegt, we hebben een bezuiniging aan de ene kant, of een budget moet ik zeggen, bezuiniging is het verkeerde woord. We hebben een budget aan de ene kant en dan moet u het mee doen. Ben ik begonnen om met u te kijken, wat willen we? Welke actoren hebben we daarbij nodig? Ja, dat gaat nogmaals van de burgerbaanbrekend werk, toezichthouders, BOA's en wijkagenten. Overigens ook nog eens kijken naar wat vraagt die burger, want dat was uiteindelijk centraal in het nieuwe plan. Dat is ook wat het anders is dan in het verleden. Daarop stem je uiteindelijk een en ander af. En dat is wat nu gebeurd is.
De heer Vrek.
Mag ik daar nog even, want volgens mij heeft de burgemeester op mij gereageerd. Nog even
dat daar. Dat is dan de laatste interruptie nu.
Ja, maar goed, we hebben dus tijdens de RIA en tijdens de commissievergadering hebben we het er uitdrukkelijk over gehad. Maar was dit nog niet duidelijk? Dit verhaal, deze mogelijkheid of deze tekortkoming wat we hebben, was nog niet duidelijk. Dus ja, ik zou het fijn vinden om toch iets verhelderend informatie te krijgen over wat het eventueel gaat kosten om wel of en of de tussenliggende tijd te overbruggen.
De burgemeester.
Ja, nogmaals, het Het verhaal dat de vacatures openstaan is, maar dan moet ik even in mijn hoofd doen, ik dacht een maand of anderhalf, twee geleden zoiets, of vlak na of voor de vakantie zijn die vacatures opengezet. Dat is de feitelijke melding, dat we niet, noem eens wat, vijf vacatures hadden, maar drie mensen hebben kunnen aannemen. Maar het totaalplaatje, en ik herinner toch even de mensen die erbij waren, aan de blauwe potloodjes en de twee presentaties. Daarin was en de financiën en de opbouw. Maar ik ben graag bereid om dat nogmaals met u te delen. En als dat ertoe leidt dat dat tot andere inzichten komt, dan vind ik dat prima.
De heer Verrek.
Ik hoor vooral vanuit het, even los van alle debatten, hoor ik vooral ook dat u veel moeite heeft om het juiste personeel op de juiste positie te krijgen. De VVD heeft een motie ingediend, wat we even noemen de netkar-aanpak noemen. Hè, waarin je gericht mensen gaat uitnodigen van, goh, is dit niks voor jou? Is dit nu een methode die je ook in het vervullen van dit type vacature, want we hebben een ijzeren en semi-ijzeren bestand in onze kaart, noem maar even de kaartenbakken. Ik vind het wat denigrerend om over mensen te praten, maar we hebben een bestand van mensen in de stad die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Is het nu een mogelijkheid om net ook voor hun te kijken, van kunnen wij die methode ook voor het vervullen van dit type vacatures ook gewoon gebruiken?
De burgemeester.
Ja, er is heel nadrukkelijk naar gekeken. Niet zozeer de mensen die in de kaartenbakken zitten, maar met name onze zittende toezichthouders. Wie is daarvan in staat om een opscholing te krijgen naar, laat ik zeggen, het niveau van de BOA? En ik bedoel het niveau niet dat het minderwaardig is of zo. Dat zou absoluut denigrerend zijn aan een doelgroep die me ook na aan het hart ligt. Het gaat erom dat ze verschillende werkzaamheden en dus ook verschillende kwaliteiten moeten hebben. Zoals gezegd, als je op straat patrouilleert op zaterdagavond, vraagt dat andere zaken dan wanneer je als toezichthouder zegt van uw fietslampje doet het niet. Ik chargeer het nu even heel bewust om proberen aan te geven waar het grote verschil zit. Dat betekent dat in dat hele veiligheidsdomein je ook steeds meer ziet, dat, en ik kom dadelijk ook bij de heer Horsels uit als het gaat om de wapenstok, want een antwoord had hij nog te goed, dat ook het geweldsmonopolie wat bij de politie zit, stukje bij beetje begint te schuiven richting die BOA's. Dat betekent ook dat die mensen bepaalde opleiding moeten hebben, bepaalde kwaliteiten. En dat heeft simpelweg niet iedereen. En daarom is het gewoon, ik wil niet zeggen onmogelijk, want dat zou voor eeuwig de deur sluiten, maar hebben we daar heel serieus naar gekeken, wie kunnen we opscholen in die competentiecheck en wie kun je daarin een positie geven. Dat heeft geleid tot het huidige plaatje en daarop leven een aantal vacatures. Die vacatures zijn uitgezet en daar is het resultaat van. En als ik precies de getallen wil, maar laten we dat vooral ook in de RIA met elkaar delen, is het signaal wat ik gisteren afgeef, dat ik teruggekregen heb, dat die niet allemaal bezet zijn, we daardoor mogelijk per 1 januari aanstaan. Want we blijven natuurlijk wel werven, het niet redden. En dan moet je dus ofwel terug en zeggen, hoe gaan we dit nu in de tussentijd doen voor wat betreft de BOA's, ofwel je zegt, we gaan daarvoor bedrijven inhuren die dat voor ons doen. En dat zit dan binnen het bestaande budget. Maar laten we dat vooral in de commissie aan de orde stellen.
De heer Verrek.
Dat is een mooi betoog, meneer de voorzitter. Ik kan hem helemaal volgen, maar geeft geen antwoord op mijn vraag. Namelijk, ik vraag gewoon heel klip en klaar. Kun je nu die netkar aanpakken, misschien wordt nog wel een gevleugeld woord, net zoals de ladder van Lodewijks, de netkar aanpakken, kunnen we die nu gebruiken ook om dit type vacatures op te vullen. Want dat is namelijk eigenlijk wat je zegt, is we gaan direct mensen benaderen van goh, hè, en direct mensen uitnodigen in plaats van dat we een vacature plaatsen in een krantje of waar dan ook, hè, op internet of waar dan ook. Snap je? Ja?
De burgemeester.
Ja, het zat hem deels in de beantwoording dat ik, althans dat was een poging om de antwoord op te geven, door te zeggen dat dat waarschijnlijk niet kon, dat we eerst gekeken hebben naar de zittende mensen, want de mensen die in de bijstand zitten, die moeten vaak aan een heel reïntegratietraject doorgaan. Je ziet ook dat vaak, ik noem het even de melketiers, hè, dat zegt de meeste mensen nog wat, de ID-banen vaak in die toezichthoudende rol zitten. De BOA's zitten daarboven. Ik zeg ook niet nooit, want dat zou absoluut de deur dichtgooien voor de toekomst. Maar als je kijkt naar wat we op dit moment gedaan hebben om aan het personeel te komen, is natuurlijk eerst gekeken naar eigen mensen. Als die de kans hebben om daarin door te groeien, zou je dat alleen al uit PNO-oogpunt moeten willen, vind ik. En daar is ook naar gekeken, er is die competentiecheck geweest. En ga je dus hooguit de invulling van onderop doen naar de toezichthouders toe. Maar ook die actie is inmiddels al door de afdeling gedaan.
Meneer Verrek, uw laatste interruptie.
Kan ik concluderen dat wij van onze BOA's iets anders vragen qua competentie dan misschien wel NETCO vraagt?
De burgemeester.
Ja, absoluut. Als je kijkt naar de competenties die gevraagd zijn en ook datgene wat men moet kennen. Ik refereer toch even aan het voorbeeld, want het ligt sommigen nog vers in het geheugen. Dat wij de meldkamer bezocht hebben. Ja, je kunt achter een tv gaan zitten en zien wat er gebeurt. Maar het interpreteren daarvan en hoe stuur je aan en hoe werk je nu samen met politie, nou, daar zijn we getuigen van geweest. Dat vergt zelfs van die mensen een hele speciale blik. Dus we vragen daar echt wel wat van. Het is niet zomaar Dat we zeggen, nou ja, we zetten iemand op straat, doen een uniform aan. En als we iets meer van hem vragen, dan wordt hij geacht dat te doen. Daar komt echt meer bij kijken. En dat maakt het ook lastig. Zeker ook omdat in datgene wat wij vragen nu, in het nieuwe beleidsplan, qua ambitie waarschijnlijk een stuk hoger zit. En dat is ook een beetje het antwoord wat ik net gaf. Dat we nu op zaterdagavond wel boers hebben rondlopen. En we dat, laat ik zeggen, maanden geleden of jaar geleden niet of nauwelijks hadden.
Meneer Buitink. Ja, ik stak mijn vinger op voordat meneer Verrek zijn betoog inzette. Ik wil toch even doortikken op dat hele Netcar-verhaal. Kijk, we hebben dat toch als gemeente, of wij als gemeente, succes gehad. 5000 mensen hebben een brief gekregen en 350 gegadigden uiteindelijk uit de bus gekomen. Ik kan me niet uit de indruk trekken, als we daar een afgeleide variant van hebben, dat je bij wijze van spreken de mensen die korter dan een jaar in de participatiewedstrijd, of noem maar een bepaald criteria, dat je dat x, ik noem tientallen mensen, daaruit kunt recruteren, die daar wel van aan mee komen. Dus ik denk, het is niet een kwestie van de gemeente of het wij selecteren. Nee, zet die mensen nou in een keuzestand en laat die mensen zich aanmelden. Dus ik zou de zaak willen omdraaien. En dat is de vraag of de burgemeester hierin kan meegaan.
De burgemeester.
Ja, ik heb voordat ik bestuurder actief werd lang genoeg in de arbeidsvoorziening gezeten met de Buitink om te weten hoe dit soort trajecten werken. En ik weet ook dat het niet, en ik noem normaal altijd even de Belgische oplossing voor werkeloosheid, dat was vroeger zo'n stripje, dat was waar je zegt geef werk aan hen die er geen hebben. Zo makkelijk is het niet. Dit is heel specialistisch werk dat niet voor niks gelieerd zit aan een koppeltje straks met de wijkagent. Daar werd ook naar gerefereerd. Dat betekent ook dat je daarin andere dingen vraagt dan misschien een toezichthouder. Dus ik zeg niet dat we dat nooit kunnen en dat er nul resultaten komen. Maar ik waak wel voor een overdreven verwachting. Anders hadden we ze al lang intern ingevuld, want dat mes niet aan een drie kanten. Ik had ze en op straat, waar de tevredenheid op de afdeling sociale zaken en de wet op de financiën blijven, we hebben minder uitkering. U mag ervan uitgaan dat daarna gekeken is. Ik wil er best nog een keer naar laten kijken. Maar u mag van mij verwachten met mijn achtergrond dat die vraag al lang gesteld is.
Meneer Horzels.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, stel dat die vacatures niet worden ingevuld. Dan gaat u over tot inhuring van beveiliging. Hè? Want dan komen we terug bij beveiliging. En hebben zij dan dezelfde bevoegdheden als de BOA's?
De burgemeester.
Nou, het is niet gezegd dat we het gaan doen. Dan komt er voor mij een keuzemoment. Dat is wat ik aangeef. Dus die keuze is nog niet gemaakt. In dat geval ga je niet beveiliging inhuren. Nee, je huurt BOA's in. Ik zal u een voorbeeld geven in de tijd dat ik in Beek burgemeester was. Omdat er een kleine gemeente was waarin BOA's, laat ik zeggen, in loondienst geen optie was, hebben we daar voor bepaalde tijden en bepaalde projecten gewoon BOA-diensten ingehuurd. Die bedrijven zijn er gewoon.
De heer Koning Bastiaan.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik beluister hier een hele discussie die we uitgebreid ook behandeld hebben in de diverse RIA's, waar een hele uitgebreide presentatie is geweest op het gebied van integrale veiligheid. En met name dan de plannen die zometeen vanaf 1 januari 2017 moeten gaan gelden. Ik zou eigenlijk aan de portefeuillehouder willen vragen om wanneer volgende maand dat plan gepresenteerd wordt, ook daarbij aan te geven op hoeveel plekken hij nog tekortkomingen ziet. En dat we dat dan inderdaad in de overwegingen mee kunnen nemen en hem daarin kunnen vragen als raad welk budget hij daar nodig heeft om voldoende BOA's capaciteit op straat te kunnen leveren.
Ja. De burgemeester.
Ik zeg dat graag toe, ook in aanvulling met datgene de heer Meijer net gevraagd heeft. Lijkt me goed om dat te combineren en dat in de volgende RIA of commissie, moet even kijken wat geagendeerd is, dat we dat aan de orde stellen. En volgens mij heb je dan de discussie daarover ook rond. En is het uiteindelijk aan de raad om daar in financiële zin een beslissing over te nemen. En heb ik gezegd dat we samen kijken naar de inhoudelijke invulling.
Dank u, vervolg uw betoog.
Prima. Dan kom ik bij het CDA, dat vroeg over de externe inhuur. Toezegging van de memo, ja, die zeg ik bij deze toe. Dat geldt ook naar aanleiding van datgene gisteren door de SP gevraagd is. We vervatten dat in een memo. Het staat, ik dacht, bij bestuursdienst in december op de agenda. Dus dat gaan we gewoon doen. En ik stel ook voor dat even afstemming is, dat u het precies nog even aangeeft. Want dat heb ik even niet op mijn netvlies. Wat u nu nog precies van ons vraagt, geef dat even aan. Zodat we u ook de juiste informatie kunnen geven. En niet dan discussie krijgen over, ja, we hadden dit gevraagd niet gekregen. Doen we dan één keer en hebben we discussie in december. Akkoord? Dan toch nog even heel kort naar de BOA's terug. Hoensbroeksbelang. Twee opmerkingen. Eén, ik ben u inderdaad een antwoord verschillig als het gaat om de wapenstok en de handboeien en de pepperspray. Stand van zaken is dat wij dat op dit moment in het driehoeksoverleg met politie en justitie bespreken. Daar hoort dat ook thuis. Daar ligt een aanvraag voor handboeien, wapenstok en daar hoort dus ook straks bij opleiding voor de BOA's die dat doen. U hoort mij bewust noemen dat er geen pepperspray bij zit. Daar is het Openbaar Ministerie geen voorstander van. En als de wapenstok en de handboeien zouden worden toegekend, en daar ga ik wel vanuit, dan heb je dezelfde level van, ik noem het even bewapening, die ook de BOA's in Sittard, Geleen en in Maastricht hebben. Dus daarmee trekken we dat verhaal gelijk. En ik ga vanuit dit half november rond is en dan kijken we wie die er al zijn, dat we dat daadwerkelijk kunnen doen. En voor de nieuwe op te leiden, en stel dat er nieuwe opleidingen nodig zijn om dat wapentuig te hanteren, zal dat uiteraard erbij horen. Dat is een terechte eis. Dan nog een andere opmerking. U gaf min of meer aan, althans zo interpreteer ik uw woorden, dat u zei, ja, dat van die motoren, dat zeg je wel, maar eigenlijk is er wel meer aan de hand, want ik heb 2 weken moeten wachten op mijn dienst. Ik draai hem om. Het is niet gebruikelijk dat u een dienst draait. Het is juist om te laten zien wat de mensen doen, dat u die dienst mee kunt draaien en dat er alle openheid betracht wordt en dat we niet vanuit een of ander staatspolitiebureau iemand met u meesturen, maar dat u zelf de discussie met de mensen aan kunt gaan. Dus in plaats van te zeggen dat er iets mis is, is er wat mij betreft maximale transparantie. Net zo goed als dat ik dat wel eens in Heerlen en ook wel eens een enkele keer in Amsterdam gedaan heb, om daarmee ook zelf te voelen. En ik prijs ook dat u dat als raadslid doet, maar draai hem alsjeblieft niet om alsof daardoor de boel nou juist niet in orde zou zijn. Dus dat wil ik de heer Honselt in deze wel nog even meegeven. Dan, ander thema, Landgraaf Heerlen. Er is door de VVD gevraagd, hou de snelheid erin. Ja, we hebben afspraken met elkaar gemaakt. Daar houden wij ook stringent aan vast. En we zullen daarin, laat ik zeggen, alles wat mogelijk is doen om een zo goed en zo snel mogelijk besluit te krijgen. Maar hier gaat wel kwaliteit en draagvlak voor de snelheid. Maar ik heb goed gehoord wat u gezegd heeft. En ik denk dat wij daar binnen niet al te lange tijd, mogelijk in dit of andere gremia, nog uitgebreid over het gesprek zullen aangaan. Ja, en dan tot slot de bijdrage of de bijna bijdrage of de net niet bijdrage van de realisten. Ik zal, omdat ik hier wel een wat steviger punt van wil maken, wat uitleg geven over hoe de procedure in algemene zin in elkaar zit. Vervolgens wat er mogelijk wel of niet gesuggereerd is. En wat gisteren heeft geleid tot de ingreep die ik als voorzitter, ik praat nu als portefeuillehouder, maar die ik als voorzitter daarin bewust gedaan heb. Allereerst, hoe werkt nu zo'n procedure? Wanneer er bij ons intern, en of dat nu een raadslid is, een collega is, een mail van een burger is, een melding binnenkomt over in dit geval een ambtenaar of het thema integriteit, dan is daarvoor de algemeen directeur de eerste die daarnaar kijkt. Want iedere burger of iedereen kan zomaar iets schrijven, daar hoort wel een zorgvuldige toets bij. Vervolgens wordt er, naar bevind van zaak, ook onderzoek gedaan. En zijn er uitkomsten uit dat onderzoek. En dat kan variëren van er is helemaal niks, tot en met er is echt een probleem. Vervolgens is de algemeen directeur degene die terugkoppelt wat er gebeurt, dan wel zelfstandig maatregelen kan nemen. Bijvoorbeeld, een disciplinaire maatregel naar 1 of meerdere ambtenaren toe, is de bevoegdheid van de algemeen directeur. Ik hecht er ook als portefeuillehouder PNO en als burgemeester in het kader van integriteit aan, omdat natuurlijk in die ambtelijke organisatie veel beter na te gaan is hoe je een en ander doet, dan wanneer je als bijvoorbeeld burgemeester, want ik zou er misschien wel de eerst aangewezen zijn, zo'n casus ter hand krijgt. Het is ook volstrekt logisch dat dit, hoewel het een collegebevoegdheid is, gemandateerd is naar de algemeen directeur. Dat is hoe wij het een en ander geregeld hebben. En dat is, dan moet ik even goed kijken, dat is ook geregeld in een aparte verordening die door de raad is vastgesteld. En ik probeer even te kijken wanneer die is geweest, dat kan ik zo niet zien. Maar in ieder geval een verordening die al een aantal jaren, ik dacht 2008 of zo, maar ik heb de verordening hier voor me liggen, dus er is gewoon een verordening op basis waarvan het een en ander gebeurt. Dan de vermeende casus. En ik ga hem veralgemeniseren, want u weet, en dat zal ik ook niet doen, ik ga geen individuele gevallen bespreken. We hebben hier te maken met een klokkenluider, en houdt u zich vast, in het jaar 2006 of 2007. Dus het is al enige tijd geleden. Vervolgens is er, op basis van de signalen die er geweest zijn, een onderzoek gedaan door de algemeen directeur. En er zijn uitkomsten van onderzoek, waarbij deels zaken terecht bleken en deels niet. En dan hou ik het in algemeenheid, daar zijn ook passende maatregelen bij genomen. Dat is de uitkomst van datgene er geweest is. Waar ik ontzettend veel moeite mee heb, is niet zozeer dat er een melding komt, want die juich ik alleen maar toe. Maar het gremium waar en de wijze waarop, en met name het bij herhaling, is voor mij wel een aandachtspunt. We spreken hier over algemene beschouwingen. En het staat iedere fractie vrij en het burgemeester hoort zich niet aan te matigen wat u inbrengt, maar ik maak de opmerking toch, leent zich wat mij betreft nooit voor individuele gevalsbehandeling. Dat betekent dus ook dat, en dat was hetgeen ik gisteren gezegd heb, hetgeen wij van tevoren gekregen hebben waar u op het punt stond om dat uit te spreken, zelfs in strijd was met een gedragscode die door uw eigen raad is vastgesteld. Op dat moment heeft u de burgemeester ingehuurd om die gedragscode te handhaven. Niet meer en niet minder. En ik heb u daarbij ook dringend en vriendelijk verzocht, met als argument artikel 5.3, om dat gedeelte dat er stond niet uit te spreken. Met name gelet op hetgeen u onderling als, laat ik zeggen, zelfregulerende mores heeft vastgelegd. En dat is ook iets waar ik aan hecht. Omdat je anders in een situatie komt dat ambtenaren zich hier simpelweg niet kunnen verdedigen, dan wel wij bijna als college, in dit geval de burgemeester, geacht wordt een individueel geval hier uitgebreid te gaan bespreken. En daar leent zich deze raad niet voor. Sterker nog, het is ook geen bevoegdheid van de raad. Dus daar waar de vraag gerechtvaardigd was, wat doet u als er klokkenluiders zijn? Hoe ziet die regeling uit? Moeten we die aanscherpen? Hoe leeft u die na? Hoe ziet dat eruit in beleidsmatige zin? Dan ben ik uw man. Dan gaan we erover de discussie aan. Maar stop in godsnaam met iedere keer individuele gevallen naar voren te halen. En ik heb nogal wat meldingen gehad de afgelopen tijd. En er zijn er ook een aantal bij waar helemaal niks waar van bleek. Om die in dit gremium op deze manier te bespreken. Dat is hetgeen ik daarover wilde zeggen. Dank u wel.
Ik dank u voor uw betoog. En ik geef graag het voorzitterschap over aan de reguliere raadsvoorzitter, de burgemeester.
Dank u wel. Ik kijk even naar de griffier die heel veel moties, amendementen, gewijzigde moties, ingetrokken moties heeft gezien. Ik kijk even of hij behoefte heeft aan een schorsing of niet, zodat we even nog eens alles duidelijk voor de besluitvorming, ik kom zo bij u, dadelijk even duidelijk in de lijn kunnen doorlopen, zodat ook iedereen weet wat er aan de hand is.
Heel kort.
De heer Dame wens ik een punt van
orde. Ja, voorzitter, ik wil ook vragen om een schorsing van 1 minuut of 5, zodat we ons inderdaad ook kunnen beraden over alle moties en amendementen.
Goed, ik stel voor dat we 10 minuten schorsen en dan zien we elkaar voor 10 minuten.
Voorzitter. Ik begrijp dat wij van de griffier dan een geactualiseerd lijstje met de adviezen van het college krijgen, zodat we die even met onze fractie door kunnen nemen.
Ja, het is...
er is zoveel gewijzigd en veranderd.
Maar dan stel ik voor dat we even desnoods een kwartier pakken, dat het ook fatsoenlijk op papier moet. Ik vind de besluitvorming wel belangrijk dat dat ordentelijk verloopt, dan dat het nu heel snel wordt afgehandeld. Dan schors ik nu voor een kwartier en dan krijgen we een nieuw schema. En mocht het iets langer duren, dan weet u
meteen dat ik even met de fractie nog een keer doorlopen. Dank u.
Ik schors. Ik kijk even naar de griffie voordat ik haar open. Heeft iedereen een nieuwe versie ontvangen? Ik zie niemand neeklikken.
Ja,
knikken.
Voorzitter.
Dan heropen ik de vergadering. De heer Meijer.
Ja, voorzitter. Ik vraag me even af, want het kan aan mij liggen, of het overzicht klopt. Ik zie bijvoorbeeld bij een motie van de PvdA nummer 18, dat daar nu staat ontraden op dit moment, maar met aanpassing tekst en aangeven dekking opnieuw bekijken. Ik verkeer de veronderstelling dat dat gebeurd is. Maar dus voordat we nu in verwarring raken.
Ik stel het volgende voor. Dat de griffier even het hele schema met de raad doorloopt. En dat daar waar zaken niet kloppen, onjuist zijn, moeten worden aangevuld of gewijzigd, dat dat de betreffende indiener even vermeldt. En dan gaan we daarna over naar hoe gaan we de stemmingen doen, enzovoort, enzovoort. Dus ik geef graag het woord aan de griffier om daar samen met ons even doorheen te lopen.
Dank, voorzitter. Ja, we hebben het inderdaad naar beste eer en geweten, maar dat kan er even tussendoor slippen. Om te beginnen wil ik nog even vermelden dat we ook een echte agenda hebben. Dus de procedure wordt zometeen besluitvorming over agenda punt 2. Hè. Dat is het eerste echte punt en dat is de begroting. Daar hoort een aantal amendementen bij. Op het lijstje staan ook een aantal amendementen wat amendementen op een verordening zijn. Of op een verordening is en die komen aan het eind. Dus we krijgen hoofdstuk begroting eerst stemmen over de amendementen daarover. Dan komt de begroting al dan niet geamandeerd aan de orde. Dan komen de moties. De hele waslijst die we zo even doornemen. En dan komen de andere agendapunten. Eerst 3 tot en met 7. Een aantal meer technisch-financiële zaken. En agendapunten 8a en b. Dat zijn de verordeningen. En daar horen dus ook weer 2 amendementen bij. Dan gaan we even naar het motieoverzicht. Stel ik voor. Motie 1. Dat is het van het CDA. Het waarderen kleine sportverenigingen. Hij wordt gewoon in stemming gebracht, voor zover mij bekend. Dat geldt voor motie 2 ook, de amateurverenigingen. Motie 3 is ingetrokken. Motie 4, dat is de gemeentelijke monumentenlijst en die wordt omarmd. 5, de armoedebestrijding wordt ook omarmd. 6, de fruitbomen of de goede voeding moet ik zeggen. Die wordt wel gewoon ingediend, of is ingediend en wordt behandeld, maar wordt ontraden dus. 7 is ingetrokken, 8 is ingetrokken, 9 is gewijzigd en wordt in die vorm dus ook behandeld. 10, en omarmd inderdaad, 10 wordt ook omarmd en die wordt gewoon behandeld. 11 ingetrokken. 12, is even onduidelijkheid, ik dacht dat die wel zou worden behandeld, maar ik hoor net dat die wordt ingetrokken.
Ja, Peters?
Ja, voorzitter, die wordt ingetrokken.
Kijk.
12 ingetrokken. Ja, rivier.
13 wordt wel behandeld, maar ontraden.
Ja, Peters?
Voorzitter, daar, dat ontraden, dat klopt niet, die wordt omarmd. En ik denk dat het college daar ook... is dat 14? Och, 14.
Dat...
13 mag ook worden omarmd.
Ja. U denkt ook, het is nummer 13, laten we dus proberen. Maar blijf bij ontraden. 14?
13 ging goed. 14 wou ik inderdaad zeggen, dat moet zijn omarmen. En die wordt in ieder geval behandeld, uiteraard. Dat geldt ook voor 15. 16 is ingetrokken. 17 wordt behandeld en omarmd. 18 wordt behandeld en ja, ook omarmd inderdaad. Dat is er doorgeslipt wat erachter staat.
Ik kijk even naar de fractie van de Partij van de Arbeid of dat nu zo klopt. Ja, zo is hij correct?
Ja.
Oké, goed, door.
19 wordt gewoon behandeld. Wel ontraden, maar gewoon behandeld. 20 wordt omarmd en behandeld. 21 ook. 22 wordt behandeld. 23.
Voorzitter.
Ja, Klaassen.
Gelijk even een vraagje. 22, daar hebben volgens mij en het CDA en de OPH ook de handtekening onder gezet op de gewijzigde motie.
Ja.
CDA. En...
op de gewijzigde versie inderdaad.
22 zegt het college wordt niet ontraden, maar omarmd.
Nou.
Ja, nee. Ik hoor dat de wethouder nu roept.
Nee. Heb ik ook niet.
Heren, wat doen we? Omarmd of ontraden? Kijk even naar het college, wie? Omarmd.
Oké. Okay.
Stadsdeelwinkel.
Omarmd.
Dus dat is het dictum van de motie.
Dictum van de motie wordt omarmd. Het college spreekt met één mond en heeft nu gesproken bij monden van de heer Aarts. Wordt omarmd. We gaan door.
Dat is dus de gewijzigde versie met OPA.
En CDA.
En CDA, sorry, ja. 23 ontraden, maar wel behandeld. 24 is ingetrokken, gisteren al. 25 is de SP en de OPH in een gewijzigde vorm, zoals die net voor de pauze is rondgedeeld. Wordt natuurlijk behandeld, 26 ook en omarmd. 27 wordt ook omarmd. 28 is ingetrokken. Dan gaan we naar de amendementen. 1 en 2 zijn amendementen op de begroting, maar die zijn inmiddels ingetrokken. 3 en 4 zijn amendementen op die legersverordeningen, op andere belastingverordeningen waar ik het net over had. Die komen dus helemaal aan het eind straks, maar om de verwarring niet nog groter te maken hebben we de nummering even aangehouden. Daarbij zijn dan nog gekomen 5 van D66 en het CDA samen over bezuinigingen op de sportverenigingen met als... ja, twee trapsakketten, de variant 5a als het met 5 niet lukt, van D66 afzonderlijk. 6.
Betekent voor alle helderheid, kijk even naar de heer Bertelet, als het gaat om de meest verstrekkendheid dat dat gelijk is, dat eerst 5 in stemming wordt gebracht en daarna 5a.
Klopt.
Oké. Okay.
Ja. 6 wordt uiteraard ook behandeld, de LED. 7 is ingetrokken, de kerstversiering. En de Tarsicius in een gewijzigde vorm sluit... aan het eind van deze twee dagen de rij.
Volgens mij heeft het college op die laatste nog geen reactie gegeven om omarmd of ontraden. Klopt dat? Ik kijk even naar de heer Aars vandaag in ieder geval. We gaan er geen termijn, we gaan ook niet interrumperen. Wordt alleen aangegeven of hij omarmd wordt of niet.
Ja, voorzitter, wij stellen voor om deze in te trekken. En dat wij de dictum van de motie, de werkwijze, zo snel mogelijk in de WFA oppakken.
De Bertelet?
Ik kan hem invinden. We trekken hem in.
Ja. Oké.
8. Ja, sorry.
8. Amendement 8. Nieuwbouw Tarsicius gewijzigd. Wordt ingetrokken. De rivier?
Ja.
We beginnen eerst met welk amendement? Even voor
Ja. We pakken de draad op. We gaan dus naar agenda punt 2, dat is de begroting. En zoals net gezegd, eerst amendementen. En dan gaan we dus helemaal door naar het eind, betekent dat, want amendementen 1 en 2 van het CDA zijn ingetrokken. 3 en 4 slaan op de verordeningen, die komen straks. Dus dan zijn we bij 5, amendement 5.
Prima. Even hoe we de stemprocedure gaan doen. Ik vraag zoals altijd eerst, zijn er mensen die een stemverklaring willen? Dat kan uiteraard kort, als men dat wenst. Dan zal ik eerst vragen wie is voor het amendement en dan wie is er tegen. Nou, dan komt er een uitslag uit en dan gaan we over naar het volgende en ik dat opnieuw zal herhalen. Betekent dat ik nu in stemming breng. Amendement 5 van D66 en het CDA. Sportvereniging tariefverhoging.
Voorzitter.
Ja, Lodewijk.
Ik wilde even aan voordat we aan de stemming van de amendementen beginnen, dat bij amendement 6 ik mij zal onthouden van stemming.
Ja, ik wil dat bij amendement 6 behandelen. Maar goed, maar je doet dat nu, dat kan ook. Ja. De heer Lodewijk zal bij dat punt niet meestemmen, gelet op zijn eigen persoonlijke betrokkenheid. Ik neem aan dat u er geen bezwaar tegen heeft dat hij wel blijft zitten, maar geacht wordt niet mee te stemmen over dat amendement. Anders moet hij even de zaal verlaten en dan terugkomen. Maar ik stel voor dat dat bij deze geaccordeerd is en dat hij daar niet in zal meestemmen. Akkoord. Prima, is al dus aangegeven. Dank voor de heer Lodewijk dat hij die vanachtigheid heeft. Breng ik nu in stemming. Amendement 5, D66 en CDA, sportvereniging tariefverhoging, sportstimuleringsbeleid. Wenst er iemand een stemverklaring? Dat is de heer Meijer.
Ja, voor het sympathiek amendement, alleen ten koste van, en ik neem even twee amendementen samen nu, ten koste van of stimuleringsbeleid of ten koste van speeltoestellen voor kinderen. En ja, dat lijkt ons allebei geen goede zaak, dus hoe sympathiek het amendement ook is, door de dekking is het voor ons geen optie.
Ja. Geen andere stemverklaringen, dan gaan we nu stemmen. Wie is voor het amendement? De fractie van het CDA. Hartleers. Stadspartij. Partij Hoensbroeks Belang. En D66. Wie is tegen? De fractie van de SP. GroenLinks. Realisten. Partij van de Arbeid. OPH en VVD. Daarmee verworpen. Alles besloten. Kom ik bij amendement 5a. Amendement van D66, sportvereniging tariefverhoging, het gewijzigde amendement. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval, dan gaan we ook hier stemmen. Wie is voor dit amendement? Dat is de fractie van D66, VVD, Hoensbroeks Belang, Stadspartij.
Hartleers.
Wie is er tegen? Dat is de fractie van de OPH, Partij van de Arbeid, SP, CDA, Realisten, GroenLinks en Hartleers verworpen. Dan komen we bij amendement 6, de LED-deelname. Een amendement van D66. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Partij van de Arbeid, Realisten, Hartleers, Partij van de Arbeid. SP, Partij van de Arbeid, OPH. Ik kijk even achter u, dat is de Stadspartij, dat is Hoensbroeks Belang en D66. Wie is er tegen? CDA, GroenLinks en 1 stem van de VVD, omdat de heer Lodewijks niet meestemt. En daarmee is het amendement aangenomen. Al dus besloten. Goed, dan gaan we over naar
de begroting zelf.
Dan kom ik bij de begroting zelf. Dat betekent dat we nu gaan stemmen over 2a en 2b van de oorspronkelijke agenda. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie stemt voor de begroting? De SP, schrijf mee, het CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, OPH, VVD, D66. Wie stemt tegen? Dat is Hoensbroeks Belang, Stadspartij, Hartleers en Realisten. Begroting is aangenomen, al dus besloten. Kom bij agenda punt 3. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor agenda punt 3? De resultaatbestemming. De SP. Schrijf even mee. SP. Het CDA. GroenLinks. Partij van de Arbeid. OPH. D66. En VVD. Wie is er tegen? Hoensbroeks Belang. Stadspartij, Hartleers en Realisten. Aangenomen, dat is besloten. Agenda punt 4. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Agenda punt 4. Dat betreft de bezuiniging op de programma's. En dan staan er een aantal posten benoemd, maar dat is beslist punt 4.
Voorzitter.
Ga ik het missen?
Excuus, ik zie het ook over het hoofd. We hadden net de begroting en daarna komen natuurlijk de moties bij de begroting. En daarna pas 3 en 4 en 5, et cetera.
Ah, oké. Okay.
Dus,
nou, daar
excuus,
gaan we
ik zag het ook.
Nou. Over naar de moties. Even kijken, dan kunnen we gewoon met motie 1 beginnen. Dan doen we dat.
Ja.
Goed, dan breng ik in stemming motie 1. Wenst er iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor motie 1? CDA, GroenLinks, Realisten, Hartleers, Stadspartij, GroenVolksbelang. Wie is tegen? D66, VVD, OPH, PvdA en SP verworpen. Al dus besloten. Dan motie nummer 2. OZB-voordeel amateurvereniging. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Gaan we stemmen. Wie is voor de motie? CDA, GroenLinks. Realisten, Hartleers, Stadspartij en GroenVolksbelang. Wie is tegen? D66, VVD, Ouderenpartij, Partij van de Arbeid en SP verworpen. Dan komt bij punt 4, motie 4, de gemeentelijke monumentenlijst. Wenst iemand een stemverklaring? Niet het geval. Wie is voor het voorstel? Is unaniem, al dus besloten. Punt 5. Motie van het CDA, armoedebestrijding, armoedebestrijdingsalliantie. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Unaniem. Al dus besloten. Aangenomen. 6. CDA, schoolfruitbomen, bewustzijn, goede voeding bij jongeren. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor?
CDA.
Ah, ik was nog aan het kijken. CDA, wie is tegen? GroenLinks, sorry. CDA en GroenLinks voor. Tegen. SP, Realisten, Partij van de Arbeid, Hartleers, GroenVolksbelang, Stadspartij, OPH, D66 en VVD verworpen. Dan punt 9. Verlevendigen van het centrum via de woonfunctie. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen, altijd besloten. Dan komen we bij motie nummer 10, procesvoorstel Royal. Wenst iemand een stemverklaring? Is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen. Agendapunt, motie 13. Positieve resultaten naar algemene reserve. Wenst iemand een stemverklaring? Is niet het geval. Wie is voor? CDA, RPN, Hartleers, Stadspartij, GroenVolksbelang. Wie is tegen? SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, OPA, D66 en VVD. Al dus besloten, afgewezen. Dan motie nummer 14, voortgang bezuinigingen. Wenst iemand een stemverklaring? Is niet het geval. Wie is voor? Ik zie de heer Jansen niet. Voor of tegen? Voor? Ja. Unaniem aangenomen. Besloten. 15. CDA actieplan transparantie. Even kijken. Wat is iemand een stemverklaring? In het geval. Wie is voor? Unaniem aangenomen. Motie nummer 17. Partij van de Arbeid. Hele dementievriendelijke gemeente. Wens iemand een stemverklaring? In het geval. Wie is voor? Ook unaniem aangenomen. 18. Partij van de Arbeid, weekendschool, tweede maal gewijzigd. Kijk even of iemand een stemverklaring wenst. In ieder geval, wie is voor? SP, Partij van de Arbeid, OPA, D66 en de VVD. Wie is tegen? GroenVolksbelang, Stadspartij, Hartleers, CDA, GroenLinks, Realisten, aangenomen.
Dan kom ik bij 19. Hoensbroeks Belang, Stadspartij en Hartleer zijn zaken huurvoering sportaccommodaties. Wenst iemand een stemverklaring? Niet het geval. Wie is voor? CDA, GroenLinks, Realisten, Hartleers, Stadspartij, Hoensbroeks Belang. Wie is tegen? Kijk even naar D66. D66 tegen, VVD, OPH, PvdA, SP, verworpen. Besloten. 20. VVD uitrollen, netcar aanpak. Wenst iemand een stemverklaring? In dit geval, wie is voor? Unaniem aangenomen. Dan kom ik bij, even kijken. Motie 21, BIS Centrum Heerlen. Wenst iemand